Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Hey Jurian.
Hey Rando.
Waarom hebben we deze week eigenlijk twee afleveringen?
Deze week de afleveringen? Ik heb werkelijk geen idee. Al die mensen die...
Echt...
Al die mensen die dus gewoon heel netjes op en neer naar hun werk rijden en dan rekenen op 2 uur ons, hebben nu ineens 3 uur ons.
Fucking hell veel.
Ja.
En dan moet nog blijken hoeveel deze aflevering op gaat leveren, want het kan nog wel eens meer dan 2 zijn. Dan zit ze echt boven de 3 uur.
Oh ja.
En een kwartiertje.
Zeker waar.
Wat is ons record tot nu toe? 2:18 of zo, toch?
Ik heb geen idee, maar het gaat er boven zijn in 1 week in ieder geval. Waarom hebben we 2 afleveringen, Floris?
Ja, wat zal ik, hoe zal ik het samenvatten? Omdat leuk.
Ja. Ik kreeg een mailtje van een mediabureau dat vroeg... Hey, Bunk doet een hackathon. Willen jullie daarbij zijn? Dan mag je Ali Niknam interviewen. Ik zou even denken, ja, doe maar. Waarom niet? Ik vroeg Floris Jurian, willen jullie... Ah, waarom niet?
Nou ja, dus wij zijn wel...
Redelijk eensgezind over.
We zeiden wel, als het dan geen grote reclamespot wordt... want dan wordt het een beetje sus.
En wat is er gebeurd? Wij gingen in de agenda kijken. Ik had eigenlijk per toeval 2 maanden vooruit gepland. We hebben heel vaak dat het minder is. Maar ik had nu net een ronde gedaan van heel veel mailtjes... en een heleboel ja's. Dus Christian, die we zo meteen uitgebreid gaan spreken... die zat al in de agenda. En toen moest het maar in het weekend gebeuren. Dan denk ik, nou, dan doen we er gewoon 2. En is het 1 daarvan de bonus... Die aflevering is net wat anders. Dus onze excuses als je het heel wat veel vindt. En zo niet, dan ga je lekker skippen. Dan gaan we gewoon deze aflevering aftrappen.
Ja, je skipt dan wel de vorige.
Nee joh.
Wat ga je skippen?
Deze snapt toch niemand.
Wat?
Ik ben vooral benieuwd, want mensen gaan natuurlijk gewoon alles luisteren wat we hebben gemaakt. En helemaal niks skippen. Maar van welke podcast luisteren ze deze week dan niet? Waar komt dat uurtje vandaan?
Precies.
Ik heb wel een voor de hand liggend antwoord. Maar dat wil ik liever niet geven.
Nee. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En...
Jurian.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Christian Schaffner. Christian
dat ging goed.
Schaffner.
Christian Schaffner.
Christian Schaffner zit aan tafel. En Christian die is professor theoretische computerwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Met een bijzondere interesse in quantum cryptografie en quantum informatietheorie. En ik hoor je denken, dat klinkt vet moeilijk. En dat heeft onder andere te maken met mijn perfecte uitspraak. Daarom benadruk ik graag, ja, dit is ook ingewikkelde materie. Maar we gaan ons er vanavond wel in vastbijten. Christian, hartelijk dank dat je hier aan tafel aan wilde schuiven. En heel fijn dat je waarschijnlijk de zoveelste poging wil doen om dit aan leken uit te leggen. Want je doet waarschijnlijk niet anders. Maar in ieder geval bedankt voor je komst.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Had je onze podcast al eens gehoord?
Ja, nou ja, als voorbereiding hierop heb ik wel een paar afleveringen geluisterd. En ja, heel leuk. Ook lid geworden van de Slack en paar nuttige tips binnengehaald. En ja, leuk.
Wat heerlijk.
Bedankt.
Waar begin jij normaal gesproken je verhaal als je mensen quantumcomputers uit moet leggen? Want wij hebben natuurlijk te maken met nerds. En daarvan verwacht je dat die al dat soort begrippen al wel een keer gehoord hebben. Maar Quantum, ik bedoel, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, komt nu binnenkort uit. Dat is een film waar ik heel erg naar uitkijk. Maar dat is ook al het quantum wat ik kan volgen, zeg maar.
Ja, de hele quantum realm is toch al voorbij gekomen in
Marvel.
In de MCU.
Ja, dat betekent eigenlijk zoveel als heel klein worden.
Ja, precies. Dat is wat het is, vind ik. Ja. Deze.
Heel klein is wel een goed steekwoord. Dat is wel. Het gaat over hoe deeltjes, kleine deeltjes zich verhouden op die kleine schaal, die wij dus niet gewend zijn. Dus en dat maakt het ook een beetje mysterieus en tegenintuïtief. Maar goed, jullie willen het over quantum computing hebben. Mm-hmm. Hoe kan je daar iets nuttigs mee? En dan begint het verhaal meestal bij de qubit. Dus de quantum bit. En wij kennen allemaal de klassieke bit, de gewone bit, die 0 of 1 kan zijn.
Ja.
En de qubit die kan dus 0 en 1 tegelijk zijn. kan in een superpositie van 0 en 1 zijn. En zie jullie...
Gitt al meteen te kraken hier. Zo...
Nee, Randall die probeerde het mij uit te leggen met een soort Schrödinger's cat vergelijking.
Schrödinger's bit.
Ja, ik bedoel, als je die er niet bij haalt, dan ben je volgens mij af in dit genre.
Ja, maar dus
kan je altijd bijhouden.
Dus kan die dan tegelijk, zeg maar, twee posities innemen terwijl je hem ook meet? Of is dat dan weer de afwijking met,
nee,
met de kat?
Nee, meting is dan al een stapje verder. Mm. Maar het is wel zo dat een qubit... Dus en qubit is eigenlijk gewoon een systeem dat twee toestanden heeft. Mm-hmm. Die we dan 0 of 1 noemen.
Ja.
Maar die kan dus niet of alleen maar 0 of 0, 1 zijn, maar ook dat tussenin. Mm-hmm. Eigenlijk, wiskundig gezien is het eigenlijk gewoon een tweedimensionale ruimte. Waar één richting is de nulrichting en de andere richting is de één richting. En in principe is het wiskundig gezien formeel gewoon een lineaire combinatie van die twee. Dus een willekeurige vector, mm-hmm, die we wel normaliseren. Dus je zit eigenlijk op een cirkel van lengte 1.
Ja.
Maar de toestand van qubit die kan je beschrijven door zo gewoon zo'n vector van lengte 1. Die dus ergens in die tweedimensionale ruimte zit.
Oké, dus zie je het als gewoon een standaard grafiek met x en y. En eigenlijk een cirkel met het middenpunt de kruising van x en y. Ja, en dan heb je een vector die gewoon elke...
Ja, en de toestand, zeg maar, als je zo bent, als je die kant op kijkt, dan ben je 0. En als je zo kijkt, is het een 1.
Ja.
En je kan dus in een superpositie van 0 en 1 zijn. En dat is gewoon echt de lineaire combinatie van die 0 en die 1.
Ja, en alle oneindig alle veel hoeken, mogelijkheden
ja, alle hoeken ertussen. Dus in principe oneindig veel mogelijkheden ertussenin. Ja. En je kan dus... Dan, hier ben je dan 0 plus 1, of je kan ook 0 min 1 zijn. En wat er nog een beetje bij komt, is dat noemen wij amplitudes, de coëfficiënties van die twee vectoren, die kunnen ook complexe getallen zijn. Dus eigenlijk ben je met twee dimensies op een blad papier net niet goed genoeg. Dus eigenlijk zou je nog een dimensie meer moeten bijpakken.
Oh, dus je krijgt eigenlijk x, y en z en dan krijg je een bol.
Ja, je hebt eigenlijk een sfeer. Ja, we kunnen eigenlijk de toestand van een qubit heel goed beschrijven in een dat noemen we de blogsfeer.
Mm-hmm.
We hebben ook zo'n ding gebouwd. Heel leuk, echt gewoon mee te spelen.
Mm-hmm.
Want dat beeld gewoon echt formeel ook de toestand van een quantum bit uit. En als je dan daar operaties doet, dus nu wil je iets doen met dat qubit,
mm-hmm,
als je maar eentje hebt, dan zijn eigenlijk de quantum operatie die je erop uitvoert, zijn eigenlijk rotaties van die bal.
Mm-hmm.
Dus je begint bij 0 en je kan hem bijvoorbeeld zo draaien, ja, dan blijft de 0 een 0, maar die 1 die gaat dan naar een andere toestand toe.
Ja, dus als je hem alleen over x beweegt, dan gebeurt het iets anders dan als je hem over x, y beweegt, et cetera.
En eigenlijk zijn de quantum operaties dan gewoon de rotaties langs een as in die bal. En met een bepaalde hoek.
Ja. Mag ik even beginnen bij hoe ouderwetse computers werken? Hè? Dus ik ben programmeur en ik leer programmeren. En als ik heel erg dicht naar de machine toe kom, steeds diepere programmeertalen pak, op een gegeven moment wordt alles eentjes en nulletjes en gewoon een stroom daarvan. En als je een processor heel diep grondig analyseert, dan kom je uiteindelijk altijd op een heleboel transistortjes uit. We hebben hier iemand van ASML aan tafel gehad die uit heeft gelegd hoe je met super ultraviolet licht op een soort met lasers op pannenkoeken schiet en hoe dat allemaal geëtst wordt. Dat is een heel andere tak van sport. Maar als je heel diep inzoomt, dan heb je transistortjes. En de bits bestaan er in dit geval dan uit dat een transistor is eigenlijk gewoon een lichtknopje. Dat kan het stroompje doorlaten of niet. En de 1 is gewoon het feit dat er een stroompje elektronen loopt. En de 0 is er loopt geen stroompje elektronen. All the way down, zeg maar. En vanaf daar bouw je op naar eigenlijk basismodules zoals logische gates. En uiteindelijk heb je die chip. Is een bit, zoals ik hem uitleg nu, hè, wel of geen stroompje doorlaten. Is daar ook een analogie voor bij qubits? Want een bit is niet een fysiek gegeven, is een soort abstract ding. Een bit blijkt uit het feit dat er stroom loopt, maar die stroom is eigenlijk niet de bit. Zeg maar. Ja. Dat is gewoon stroom.
Ja, dat is eigenlijk een heel goede vergelijking. Dus precies zo zit het ook met een qubit. Een qubit is eigenlijk gewoon een wat ik zei, een systeem dat twee mogelijke toestanden heeft.
Maar
wat die twee toestanden zijn, dat kan heel verschillend zijn in de manier waarop we een quantumcomputer willen bouwen. En dat is nog helemaal niet duidelijk hoe we dat gaan doen.
Maar het kan bijvoorbeeld, kijk, dus bits zijn we gewend te doen met elektronen.
Mm-hmm.
Omdat die stroom vertegenwoordigen. En qubits gebeurt in de regel met fotonen. Klopt dat?
Dat kan met fotonen, maar dat kan ook op heel andere manieren. Dus okay. Wat IBM bijvoorbeeld doet, die doen dat met superconducting qubits. En eigenlijk heb je daar kleine circuitjes die je heel erg moet gaan koelen. Daarom ook die enorme koelkasten die je nodig hebt. Vaak als je zo'n beeld ziet van een quantumcomputer, dan zie je een soort een gouden iets met schijfjes en een enorme machine. En uiteindelijk is de quantumcomputer helemaal aan het punt van die koning. Ik weet niet of jullie plaatjes hebben in je hoofd van een quantumcomputer. En het punt is dat het hele ding in een grote koelkast moet. Ah. En in een cryostat.
Dan moet je alle computers koelen, maar dit is echt gewoon...
Ja,
zeg maar...
voor deze soort qubits moet je heel erg gaan koelen. En eigenlijk doe je dat om dat systeem goed te isoleren van de omgeving.
Niet voor supergeleiding.
Ja, voor supergeleiding. Okay, dus dat zijn superconducting qubits. En daar is het de twee toestanden zijn eigenlijk... In welke richting de stroom gaat.
Mm-hmm.
Dus de ene richting is een 0, de andere richting is een 1. Maar omdat je dus dat op zo'n kleine schaal, op de kwantumschaal doet, kan het dus zijn dat die stroom tegelijkertijd de ene kant en de andere kant opgaat. Ja, dat is bizar.
Maar is wel elektronen dan?
Ik denk het, ja. En in dat geval wel, ja.
Damn.
En bij fotonen is het weer anders. Dus daar kom je dan, er gaat nu heel erg de natuurkunde in, waar ik zelf niet meer expert van ben. Maar gelukkig werken wij precies van de layer vanaf daar. Dus de layer die we ook bij de klassieke computer goed kennen, de bits, de qubits, die, hè, als we die een keer hebben, nou dan ben ik in mijn element.
Ja, dus eigenlijk, dus voor mij vrij vertaald, als ik zeg, zodra ik als programmeur met de bits kan werken, dan heb ik het niet meer over hardware, maar over software. Ja. Dat is een beetje waar jij...
Precies,
dan,
dat is soort waar mij...
Precies, laat iemand anders dat ding bouwen, alsjeblieft.
Precies, ja,
dat vertel
graag.
Ik wel.
Okay. En heel veel ervan, dus ja.
Jurian, hoe ver ben jij op het punt van dit nog kunnen volgen?
Nou, ik begrijp de basics wel. Het is alleen, ik ben op natuurkunde nog veel minder onderlegd dan jullie. Dus ik
zit al laag.
En ik zou niet kunnen uitleggen hoe je het maakt. Maar ik begrijp de basic idea begrijp ik wel. En waarom dat allemaal dan gekoeld moet worden. En waarom waarom het twee kanten op gaat, dat zal ik zeer waarschijnlijk nooit begrijpen. Maar ik ben...
Misschien is iets heel makkelijks om te begrijpen waarom het zo moeilijk is om een quantumcomputer te bouwen. Die hardware te bouwen. Dus niet mijn probleem, gelukkig. Maar... Wel een beetje ook, omdat we zouden die graag willen hebben. Maar dit is dus wat ik noemde. Op de ene kant wil je het heel goed afschermen van de omgeving. Zodat die toestand niet interageert met de rest van de wereld. Dan gaat hij namelijk kapot. Dus je wil hem echt soort puur houden en heel goed afschermen. Op de andere kant wil je daarop rekenen. Dus je moet soort toegang hebben naar dat ding om te zeggen wat. En is een computer. Dus je moet soort input geven van ga nu dit en dat doen. Dus daar moeten soort draadjes door dat geheel heen. En je moet daarmee iets kunnen. Mm. En dat zijn gewoon twee tegenstrijdige doelen. En dat is het lastige. Dat is de moeilijkheid van het bouwen van een quantumcomputer.
Ja. Nu hebben we net al gezegd, hè, dus ouderwetse computers werken met eentjes en nulletjes. De quantumcomputers gaan met qubits werken. Nou, dan nemen we daar even afscheid van de hardware en gaan we naar de software. Wat maakt dat nou zo interessant? Want ik denk dat de reden is dat we dit met z'n allen gaan willen, is dat processors gewoon domweg niet veel kleiner kunnen. Mm-hmm. Op het moment dat we nu een processor zouden bouwen die nog zeg maar de helft zo klein is als wat we nu doen. Ten eerste zitten we aan het formaat van een atoom aan te schurken. En aan de andere kant krijgen we dat die elektronen gaan ontsnappen, omdat het muurtje van A naar B gewoon te dun wordt, zeg maar.
Ja. Maar gelukkig komen dus dan die quantum-effecten naar voren ook. En daar kunnen we wat meer.
Ja, maar wat mee. Klopt het dat ik zeg om nog kleiner te kunnen? Nee, om nog sneller te kunnen we chips niet langer kleiner maken. Daar gaan we richting de limiet. Dus moeten we wel naar quantumcomputers?
Of dat echt zo is. Dat is natuurlijk altijd... of je daar niet nog andere trucs kan uithalen. Ja. Van verder door optimiseren. Nou ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, qua schaal, qua grootheid... daar zitten we wel op een gegeven moment zitten we gewoon op het niveau van een atoom. Ja, hè? En dan kan het niet verder.
Oké. Dan even verder door die qubits. Hè. Nu gaan we echt het quantumcomputer in... hoe kan iets nou in zowel 0 als 1 verkeren? Ik krijg het niet voor elkaar.
Right. Ja, misschien is dat een beetje een soort wat wij een axioom noemen in de wiskunde. Het is gewoon iets wat je moet accepteren dat het zo is. Hey, it turns out, dat is de beste beschrijving van de natuur die we hebben op dit moment. De kwantummechanica is de beste uitleg voor de effecten die we zien op die schaal. Het blijft een wetenschap. Misschien is er nog een betere theorie van. Maar op dit moment lijkt de kwantummechanica het gewoon heel goed te beschrijven. Dus het is gewoon zo.
Als jij het zegt.
Wie ben ik?
Nou, het is een beetje zo van, we hebben van tevoren bedacht dat het zo gaat zijn. Nou, we hebben iets gebouwd. Lijkt ook zo te zijn.
Precies. Je kan echt experimenten doen. En keer op keer zien we, ja, dit is de goede beschrijving. Dit legt gewoon uit waarom het gebeurt wat we zien. Dus ja, nou.
Wat is jouw favoriete experiment om te beschrijven? Je hebt die dubbel split experiment. Je hebt Schrödinger's kat. Er zijn er vast nog meer.
Right, ja. Er zijn veel experimenten om dit soort dingen uit te leggen. Zeg maar, bedoel je het favoriete om soort te...
Ja, heb jij er een die je op verjaardagsfeestjes gebruikt om proberen iemand...
Als mensen nog niet al te dronken zijn.
Ja, ik vind wel die polarisatie leuk. Zeg maar, dan heb je het over fotonen. Dus fotonen, dat is ook een manier om qubit systemen te hebben.
Dat zijn eigenlijk lichtdeeltjes, toch?
Ja, dat zijn lichtdeeltjes, ja. Precies. En die hebben, het licht is gepolariseerd. Dus als je bijvoorbeeld een zonnebril draagt of een polarisatiefilter voor je fotocamera gebruikt, dan filter je eigenlijk een bepaalde richting van het licht uit. En de richting is eigenlijk gewoon hoe het magneetveld oscilleert. Dat is de polarisatie van licht. En dan als je zo twee polarisatie... bijvoorbeeld die scherm van onze laptop, die is ook gepolariseerd. Dus als je een keer met een zonnebril naar zo'n scherm kijkt en die gewoon draait op de juiste richting, en eigenlijk als die 90 graden op elkaar komen, dan zie je niks meer.
Ja, dan wordt het
zwart. Gewoon donker. Ja, ja. Precies. Ja, iWatch, denk ik, is...
Apple Watch.
Apple Watch. Ja. Is gewoon hetzelfde
verhaal. Een horloge met zo'n elektrisch schermpje ook. En als je... meeste mensen kennen zo'n polariserend glas in hun zonnebril, dat ze minder schitteringen zien van het water. Mm-hmm. Want daarvoor is het heel fijn. Maar dat betekent gewoon dat licht komt in een bepaalde hoek, zeg maar, naar je toe. Als je dat een beetje eruit kunt filteren, dan lijkt het alsof je door het water heen kunt kijken, maar eigenlijk filter je die schittering een beetje weg.
Ja, komt uiteindelijk op hetzelfde neer natuurlijk.
Ja.
En wat hetzelfde effect is bij 3D-brillen in bioscoop. Als je een 3D-film gaat kijken, dan wordt daar de polarisatie gebruikt. Dus als je een keer zo'n bril meeneemt naar de film, en dan gewoon ding breekt. En dan kan je experimenten weer doen. En dat is meestal wat ik laat zien. Als je lezing geeft of zo in het echt, niet alleen maar video. Dan kan je namelijk, als je die twee filtertjes zo houdt dat er geen licht doorheen komt, en daar doorheen schijnt met een laser of gewoon naar een lamp houdt. En dan neem je nog een derde filter. Moet je nog een bril kapot maken?
Maar goed. Maar een
hou je daar tussen, zo schuin ertussen, dan komt er weer licht doorheen.
Ja,
en dat is een beetje raar als je ervoor nadenkt. Je hebt twee filters en dan doe je nog een filter. En dan
ineens werkt het weer.
Ja, en dan kan je een soort gat maken van licht dat wel doorheen komt. En dan komt, dat is eigenlijk een illustratie van de principe dat als je een toestand meet, en je had het al eerder over een meting, dat die dan ook verandert. Dus op die kleine schaal, op de kwantumschaal, is het zo dat als je iets wil meten, dus kijken wat het is, kijken wat de toestand is, dan verandert dat de toestand zelf. En dat is eigenlijk gewoon wat je doet bij een filter. Mm-hmm. Als je als licht zo doet, dan heb je na die filter alleen maar polarisatie die kant op waar de filter wijst. Als je dus nog een filter doet, ja, dan komt helemaal niks. Maar als je nog een schuine ertussen doet, dan heb je die schuine die verandert het licht. Zodat dat er wel een component in zit die weer door die laatste filter kan.
Ja, want een polarisatiefilter, als je hem heel erg vereenvoudigt, is eigenlijk een soort van traliehek, toch?
Ja.
En dus je hebt de rechte spijlen. Ja. En als je die in 90 graden op elkaar zet, dan zou je het kunnen verblinden. Maar als je er dus eentje tussen zet op 45, dan creëer je eigenlijk dus, zoals je net zei, een soort van gat.
Ja, je hebt een soort componenten uitgehaald die dan weer ook een component heeft in die andere richting.
Ja.
Dat is de verklaring. En dat is eigenlijk een soort illustratie wat er gebeurt als je naar een kwantumtoestand kijkt. Dan verander je namelijk, wat dat betekent als je een meting doet, betekent eigenlijk dat je de kwantumtoestand verandert in een klassieke toestand. Een klassieke nullen en enen, mm-hmm. wat we kennen, waar we gewoon een gevoel voor hebben. Ja, ja. Zo is het.
Je bent begrepen. Ja.
Het grappige of het rare of bizarre is, als je dat met een kwantumtoestand doet, dan heb je hem daar naartoe veranderd naar wat je gezien hebt. Dus de wetten van de kwantummechanica die vertellen je met welke waarschijnlijkheid je welke uitkomst krijgt. Dat hangt af van de amplitudes van die, van die, van die vector. Zeg maar, als je een nul toestand meet, dan zie je, zou je altijd nul zien. Als je een één toestand meet, dan zou je altijd een één zien. Maar als je een toestand meet die ertussen zit, dan krijg je met kans een halve nul en met kans een halve een één. Ja. Maar daarna is die toestand dat ook. Dus je hebt die kwantumtoestand veranderd naar een nul of naar een één.
Ja, oké, okay, dus nu ga ik een gekke sprong maken. En dan hoop ik dat je me vertelt of ik goed of fout zit. Maar ik zat dus in voorbereiding op deze podcast video's te kijken, waarin dan wordt uitgelegd, de reden dat dit heel snel interessant wordt, is als wij normaal gesproken 4 bits hebben op een computer, dan hebben we daar gewoon een x-aantal mogelijkheden. In het geval van 4 bits, 16 mogelijk. Ja,
bit om 8-4.
Alleen, ja. Hoe ik het in mijn werkgeheugen zet, is gewoon 1 van die 16 mogelijkheden. Het is gewoon 1, 0, 1, 1. Prima. Mm-hmm. Nou, als ik qubits heb, dan kan ik dus gewoon alle 16 die mogelijkheden tegelijk in die 4 qubits stoppen. En wat ik nu denk te horen is dat jij tegen mij zegt, oké, die 4 qubits hebben gewoon alle 16 die mogelijkheden al. Maar jij kunt kiezen welk filter je ernaar kijkt om 1 van die 16... Of ga ik dan te
dat zouden we heel graag willen. Dat zou heel mooi zijn als het zo kan. Helaas.
Dat topisch beeld is het niet.
Dat kan helaas niet. Nee, dat is namelijk de eerste stap. Dus je kan dingen in superpositie doen. En onze qubits kunnen we dus in superpositie zetten. En zoals je zei, het leuke dan is dat heel hard gaat. Dus elke keer dat we een qubit bijzetten, gaat dat keer 2. De aantal mogelijke toestanden. Zoals bij bits, hebben we 4 bits, 2 tot de macht 4. En als we 300 bits hebben, hebben we 2 tot de macht 300. Dat is al meer dan de aantal atomen in het universum. En bij een qubit kunnen we dat allemaal tegelijkertijd doen. Dus we kunnen in een superpositie van zoveel toestanden zijn. En in principe dus ook een berekening uitvoeren tegelijkertijd op al die inputs. Maar uiteindelijk willen we een resultaat uithalen.
Kiezen welk resultaat je bekijkt.
En als je dan gewoon een soort in de naïef way een meting doet, wat je dan krijgt is dus de collapse.
Eén van de uitkomsten.
Van de wave functie. Dat is dus de collapse of the wave function, waar jullie waarschijnlijk van gehoord hebben. Nou, dan collapse die gewoon naar 1 van de mogelijke inputs. En je leert alleen maar de output die bij die input hoort. Maar ja, dat had je ook zelf kunnen doen. Hè? Van tevoren toevallig een input kiezen en dan die berekening uitvoeren. Dus daarmee alleen heb je nog niks gewonnen. Dus nu komt het spannende gedeelte. Dus nu moet je nog een ander quantum effect gebruiken. En dat is interferentie. Dus je hebt, wat ik nu tot nu toe heb, het over superpositie gaat.
Ja, wacht even. En superpositie is eigenlijk dat je nog geen positie hebt vastgesteld.
Superpositie betekent dat dus je qubits ook in verschillende toestanden tegelijk kunnen zijn. Okay. In een superpositie van 0 en 1 betekent gewoon daartussen. En als je meer dan 1 qubit hebt, dan kan je dus in superpositie van alle mogelijke toestanden zijn. Okay. Heel veel. En dan kan je daarop berekenen. Je kan echt een soort berekening, een klassieke berekening uitvoeren daarop. En dan gebeurt het eigenlijk tegelijkertijd op al die mogelijke input. Maar daar heb je dus nog niks aan als je alleen maar meet aan het eind. Mm-hmm. Wat je moet doen, en dat is eigenlijk de truc, de kunst van het programmeren van een quantumcomputer, is dat je interferentie moet gebruiken. En interferentie, dat is eigenlijk, dat ken je van golven, watergolven bijvoorbeeld. Als je een zwembad soort op 2 punten golven maakt, dan komt er een interferentie.
Ja, die gaan elkaar raken. En,
ja, als ze op de punten waar ze elkaar raken, kunnen ze elkaar of uitdoven, dat ze gewoon helemaal weggaan, of versterken. Mm-hmm. Dus op sommige punten worden ze heel hoog, op andere gaan ze helemaal weg.
Ja.
En dat kan je dus ook met kwantumtoestanden doen. Het feit dat je dus niet alleen maar 0 plus 1 kan hebben, maar ook 0 min 1, dat betekent dat je soort negatieve amplitudes kan hebben. En dat wat je nu moet doen, is je berekening zo doen dat eigenlijk al de slechte dingen zich opheffen, dat die weggaan. En dat aan het eind van de berekening alleen maar nog over is wat je wil hebben. De uitkomst van je berekening. En als je dat dan meet, nou ja, dan krijg je resultaat.
Ja, dan kun je kiezen.
Ja, dan ben je, heb je een soort ingezoomd op het gedeelte dat interessant is voor je.
Als je zegt, ik kan nu vele malen zoveel berekeningen tegelijk uitvoeren, vergeleken met een ouderwetse Intel-chip, noem ik het maar even. En je hebt ook nog eens de luxe dat je in kan zoomen op de resultaten die je wel wil hebben.
Ja, of uitfilteren.
Dus. Maar dan ben je,
je bent wel heel erg beperkt in hoe je daar inzoomt. Zeg maar, dat kan niet zomaar. Dus je standaard manier is ook niet om te beginnen in een superpositie van alle toestanden. Maar je moet dan ervoor zorgen dat op de juiste plekken een soort negatieve amplitude komt. Als je die dan, als je dan doorrekent, dus de operaties die je op die qubits uitvoert, die moeten dan zo zijn dat die allemaal goed gecombineerd worden met elkaar. Dat eigenlijk het meeste weggaat en alleen maar overblijft wat je wilt.
Hmm.
En ja, dat is wel een kunst. En dat is, ja, het is lastig ook om
zo'n
algoritme te verzinnen. Maar we hebben een soort metafoor die we vaker gebruiken, die soort handig is. En dat is eigenlijk een componist doet ook niks anders. Of niks anders, die is ook een kunst. Maar, ja. Maar die maakt interferenties van geluidsgolven. Ja. Dat is eigenlijk mooie muziek, is gewoon mooie interferentie. Iets wat goed klinkt in onze oren. En dat is gewoon een interferentie. Pattern van geluidsgolven. Ja, en het programmeren van quantumcomputers is daarmee heel vergelijkbaar. Dus je probeert eigenlijk gewoon mooie interferentie van die quantumtoestanden te maken. Zodat aan het eind, als je meet, dat er uitkomt wat je graag zou willen.
Ja, alleen heb je bij, als componist of muzikant, heb je wel een trucje en die heet de rule of fifths. Dus de regel van vijfden. Dus je weet dat als je een bepaald trucje uithaalt met zeg maar 1/5 octaaf omhoog of omlaag, dat het altijd wel mooi klinkt. En ik kan me voorstellen dat bij quantum computing we nog niet zo ver zijn dat we altijd weten van...
We hebben ook onze trucjes, zeg maar.
Oké.
Okay. Ja, natuurlijk. Ja, op een gegeven moment, hè, dat is net zoals bij een programmeer, heb je wel een soort subdelen waar je weet, oh ja, dat is wel handig om te doen. Hè?
Mm-hmm.
En, maar je moet ook... En dat was die andere vergelijking die je eerder maakte. Dat is wel een goede vergelijking. Wij opereren eigenlijk op dit moment nog een beetje soort op assembly language.
Mm-hmm.
Dus we hebben eigenlijk wel die logische gates. Maar dan hebben we niet alleen maar gates die 0 en 1 flippen. Maar we hebben dus een soort nog meer operaties die we op die bal kunnen uitvoeren. Maar dat zijn eigenlijk de quantum gates die we gebruiken als onderdelen om zo'n algoritme te schrijven. En als we die dan op de juiste manier samenvoegen, dan kunnen we dat.
Ontstaat er muziek.
Kun je nog één laatste poging voor mij doen om uit te leggen? Je hebt qubits, die kunnen een superpositie zijn. Je kunt dus heel veel berekeningen tegelijk doen. Maar zodra je kiest welk antwoord je wil, zijn al die andere berekeningen dus weg. Dan heb je gewoon een resultaat gekozen en dat is wat je krijgt. Hoe gaat die interferentie ons nou ook weer helpen dit toch beter te maken of anders dan klassieke computers?
Ja, sowieso misschien. Het gaat niet altijd lukken ook. Hè? Dus, okay. Maar misschien is dat de volgende stap, zeg maar, om uit te leggen waar het dan goed werkt.
Okay.
Maar waarom? Ja, dus interferentie kan je dus doen door die amplitudes, die waarschijnlijkheden, dus ook negatief te hebben. En als je de juiste ervan soort negatief doet en dan weer quantum operaties doet, dat zijn eigenlijk gewoon lineaire operaties. Dat betekent dat die dingen bij elkaar gaat optellen en aftrekken. Dus als je negatieve amplitudes hebt. Nou ja, dan hoop je dat het zo gebeurt, dat dan het eind gewoon de goede uitkomst komt. Maar zoals ik net zei, dat werkt maar voor bepaalde problemen. En dat is precies ons onderzoeksgebied, zeg maar. Waarvoor kan je dat gebruiken? En ook zeker net zo belangrijk, waarvoor niet?
Mm-hmm.
He, wat zijn de problemen waar we kunnen misschien zelfs aantonen dat de quantumcomputer geen betere oplossing gaat bieden?
Maar laten we daar dan eens op verder gaan. Jurian, dubbelcheck. Hoe ver ben jij in dit volgen?
Nou, ik heb me erbij neergelegd dat ik nooit ga begrijpen hoe dit van de binnenkant exact gaat werken. Ik zit veel meer te wachten tot we gaan praten over wat dit allemaal mogelijk maakt en... Ja, weet je, hoe ons het verder gaat brengen in de maatschappij verder gaat helpen, zeg maar. Welke problemen dit hopelijk down the line gaat oplossen.
In de praktijk, zullen we maar netjes zeggen.
Ja, in de praktijk. Ik hoef ook niet per se te begrijpen hoe mijn internal combustion engine werkt om te weten dat de auto pittig handig is om van A naar B te komen.
Ja.
Dus dat is een beetje waar ik zit. Er zijn heel veel dingen die ik super... De entangled qubits en zo klinkt machtig interessant. Ga ik nooit begrijpen, zeer waarschijnlijk. Dus ik zit een beetje op twee. Aan de ene kant, jullie praten nog steeds heel erg over die eigenlijk de theorie erachter. Dus het waarom en hoe werkt het en hoe kunnen we het begrijpen. Aan de andere kant denk ik van,
okay.
Wanneer gaan we het over dingen over hebben wat eruit komt?
Nou, zet jij die vraag eens in dan?
Ik weet niet waar jij hoeveel dieper jij nog wil op de theorie.
Ik denk, gaan we onze thuiscomputers vervangen door quantumcomputers over een x aantal jaar?
Zeker niet. Nee, dat gaat zeker niet gebeuren.
Mijn smartphone wel?
Nee, ook niet.
Apple Watch dan.
Ja, ook niet. Hoe kleiner, hoe slechter. Precies. De huidige quantumcomputers zijn enorme machines.
Ja, kijk, ik zeg nooit, hè.
Ja, precies. Ja, we weten, hè, over 1000 jaar weet ik ook niet wat er is. Maar je, tot nu toe, in ieder geval, is het echt een enorme uitdaging om dan ding te bouwen. Dus een enorme machine die je altijd moet aansturen. Dus je zou altijd soort klassieke, gewone computers daaromheen nodig hebben, die gewoon vertelt aan die machine wat die moet doen. En dan weer verwerkt wat eruit komt. Dus het is echt een soort special purpose device die gewoon bepaalde dingen goed kan. Ja, een beetje GPU-achtig. Mm. En we gaan ook geen GPU-laptop.
Maar zou je kunnen zeggen dat een quantum computer nu zover is als, zeg maar, wij een computer in de jaren 50 of 60? Nee,
hij zegt, nou, het is een ander ding.
Ja, nee, maar toen moest je hem ook nog echt aansturen. En,
misschien wel.
We zijn nu heel wat generaties, zeg maar, verder.
Ja.
En dan kan hij ineens kleiner en met Moore's Law en meer van dat. Ja.
Dat zou kunnen. Maar dat zou kunnen dat er binnen zo'n laptop misschien een special purpose quantum processor is. Omdat die gewoon bepaalde dingen heel goed kan.
Mm-hmm.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar niet dat het geheel quantum computer. Die zou je niet een quantum computer noemen. Tenminste, zoals
ja, oké, okay, maar het is dus zoals je hem nu omschrijft, gaat het geen replace all doen, zeg maar. Nee. Dus je hebt misschien een CPU en een GPU, of misschien wel in één. Maar zoals je hem nu ziet, is dit een... Right. Ja, zoals
en nog een
zegt,
hele tijd zou het gewoon remote zijn in de cloud. Hè? Dat is ook wat er nu is. Eigenlijk de quantum computers, de beste die beschikbaar zijn. Die zijn beschikbaar in de cloud.
Mm-hmm.
Dus je kan een account aanmaken en daar gaan rekenen. En die zijn nog net niet groot genoeg om daar interessante dingen mee te doen. Omdat alles wat je op een quantum computer kan doen, die kan je gewoon nadoen op een gewone computer. Dus je kan het altijd, een quantum computer kan je altijd simuleren op een gewone computer. Maar het gaat je heel veel geheugen kosten en heel veel tijd.
Mm.
Dus dat is een soort, principieel kan je met een quantum computer niet meer berekenen dan op een gewone computer, theoretisch gezien. Maar het maakt wel een verschil voor bepaalde problemen in tijd en geheugen. En in het bijzonder het geheugen gaat het probleem zijn. Dus, en daar heb je juist, daar voel je ook een beetje waar de threshold is. Als je over 50 qubits hebt, dan heb je eigenlijk 2^50 bits klassieke geheugen nodig om dat te simuleren. En ja, dat kan je net niet meer aan met je laptop, maar misschien een Google met een hele cluster kan dat nog.
Ik heb hem snel.
Maar daarna houdt het op. Als je een paar qubits toevoegt, 60, 70, dan komen we in.
Ik heb hem snel gegoogeld, maar de grootste quantum computer op dit moment van IBM met 333 qubits. Dan heb je een aantal mogelijkheden wat het aantal atomen in het universum vergelijkbaar is of zo.
Dat zouden we heel graag willen hebben. Het probleem is, de qubits die we nu hebben, die zijn heel foutief. Dus die zijn helemaal niet perfect.
Mm.
Die zijn zelfs heel ver van perfect. En dat betekent dus, dit is niet zoals bij een CPU, dat er gewoon een soort aantal cores zijn die het helemaal niet doen. Het is meer zo dat eigenlijk elk qubit het gewoon niet helemaal goed doet.
Ja.
Eigenlijk op dit moment helemaal niet goed doet.
Ja.
En dat ze soort min of meer doen wat ze moeten, maar toch heel vaak naast.
Ook weer niet.
Ja.
Mm.
En dat is ook precies wat je ziet. Als je daarmee gaat spelen, dan zie je soort statistieken. En je weet, ja, eigenlijk zou het gewoon full bars moeten zijn. Maar ja, dan zie je twee, die zijn net niet hoog genoeg. En nog een paar andere erbij die eigenlijk niet horen. Ja, dat is gewoon de hardware in the making. Hè? Dus als je iets bouwt en zo ingewikkeld bouwt, dat gaat nooit perfect zijn. En dat verwachten we ook niet.
Dat maakt je vak wel mega gecompliceerd.
Ja.
Even vergelijk naar de motor waar Jurrit net over had. Een internal combustion engine. Moet je je dus voorstellen dat je een 8-cilinder motor hebt. Waarvan op momenten die je niet kunt voorspellen ineens een bougie het niet doet. Oh, we hebben ineens geen power
in. We hebben gewoon even Franse auto's, toch?
Nice. Maar ga eens door. Christian, want je was iets op het spoor. Jij zegt,
daar kunnen we iets tegen doen. Namelijk errorcorrectie. Dus dat is het leuke. Dat eigenlijk theoretisch gezien uitgevonden is hoe we dat probleem oplossen. We kunnen namelijk quantum errorcorrectie toepassen. En het effect waar ik het net over had, van dat je de toestand verandert als je kijkt.
Mm-hmm.
Nou, dat heeft ook zijn goede kanten. Dat maakt namelijk, als je een soort check doet en dan ziet wat het is, dan heb je de toestand net op de goede manier veranderd. Dus, oh, dat is, ja,
dat is,
ja,
dat is ook soort, een manier van sturen.
Ja, ja, je kan hem gewoon een soort bijsturen. Als hij niet helemaal klopt,
ik heb
dan kijk je
ook.
Even. En dan is hij of helemaal fout. Maar ja. Dat zie je ook. Dan kan je iets anders doen. Of hij is weer helemaal goed.
Dat is echt perfect, ja, want dus, we hebben in de kast allemaal snoepjes liggen. En onze kinderen zijn nu oud genoeg dat als papa en mama in bed liggen, dan hoor je ze alvast naar beneden gaan in het weekend. En op dat moment zijn ze zowel wel als geen snoepjes aan het eten. Maar als ik beneden kom en ik kijk, dan zijn ze nooit snoepjes aan het eten.
Ja. Dus, ken ik. Dat
is dus ongeveer hetzelfde principe, toch?
Ja, inderdaad.
Sorry, errorcorrectie.
Ja, precies.
Wat zijn voorbeelden van toepassingen waarvan we een vermoeden hebben dat ze wel beter werken? Want een van de voorbeelden die ik dacht te hebben gezien is die van databases.
Right. Dus ja, er zijn een soort aantal standaard voorbeelden van algoritmes waar we weten dat ze werken. Of uiteindelijk, als we nemen dan, in onze wereld nemen we aan, we hebben perfecte qubits. Die zullen we nooit hebben, maar we kunnen daar wel komen. We kunnen bijna perfecte qubits hebben door errorcorrectie toe te passen. De prijs die je ervoor betaalt is wel dat je moet betalen met fysieke qubits. Dus de fysieke qubits van IBM die je net noemde, die 300, die zijn allemaal niet heel goed. Dus als je daarop errorcorrectie toepast, wat trouwens nog niet gebeurd is, maar dat is soort de volgende mijlpaal, dan zou je uit die 300 misschien 5 goede echt goede qubits halen.
Dus is het, moet ik dat zien als een soort, dit is ook wel een mooie IT-vergelijking, als een soort rateray. Dus je hebt verschillende harddisks en die slaan allemaal hetzelfde op, maar het is niet alle harddisks zijn niet betrouwbaar, maar als je er genoeg naast elkaar zet.
Dat is klassieke errorcorrectie, natuurlijk.
Maar als je er dus genoeg naast elkaar zet, in dit geval van 400 maak je er 5. Dat is best wel heel veel errorcorrecties, zullen we zeggen. Maar dan zijn die 5 eigenlijk best wel heel goed betrouwbaar.
Precies, precies. Ja, dat is wat we van plan zijn. Ja, dat is gewoon,
ik vind het wel moeilijk te bevatten, hoor, dit.
Maar dat was niet jouw vraag.
Nee.
Jouw vraag was, wat kan je daarmee? En dus databases, daar hebben we een van de algoritmen. Dat is Grover's algorithm. De Luke Grover die hem uitgevonden heeft. Maar dat is een manier om te zoeken in een database. Ja. Dus een database, ik kan voorstellen zo'n aantal kastjes en ja, ergens zit de prijs in en alle anderen zijn niet. Dus je wil
select
achterkomen
prijs
waar, ja precies, ja. Waar is het kastje met de prijs? En klassiek, wat je gewone klassieke computer, je moet gewoon één voor één alles daarheen en dan ergens vindt hij hem. En als je dus quantum toegang hebt naar die kastjes, als je dus soort in één keer kan kijken wat er allemaal in superpositie kan kijken wat er in die kastjes zit, dan kan je dat in de square root van de aantal kastjes doen. Dus in plaats van lineair door alle heen, kan je dus een square root speed-up krijgen.
De wortel van
de aantal kastjes. Roughly, dat zijn de aantal stappen die je op een quantum computer nodig hebt. Dus je kan je voorstellen, en dat is heel breed toepasbaar. Dus eigenlijk bijna op alle optimisatieproblemen, wat natuurlijk de hele tijd gebeurt. En een optimisatie van de vrachtwagens waar het was snelste route om ergens te komen. Of vliegtuigen al die dingen die zou je meestal, als wij daarnaar kijken, zien we, daar zouden we waarschijnlijk een soort square root speed-up kunnen krijgen. De aantal stappen die nu nodig zijn, zouden we kunnen reduceren naar de wortel van de aantal stappen. Tenminste, in de theorie. Maar dat is niet het meest indrukwekkende. Wat we graag zouden willen en hopen is dat de quantumcomputer voor bepaalde problemen een exponentiële speed-up geeft. Dus dat is echt een enorm verschil. En een van de dingen waar we weten dat werkt, is dus het factoriseren van grote getallen.
Factoriseren.
Oh, sorry.
Ik vind grote getallen factoreren een heel goed plan. Kom op met die kant.
Nee, nu hebben we weer even over de wiskunde. Dus een priemgetal, hè?
Ja.
Als je twee heel grote priemgetallen pakt en die vermenigvuldigt, dan kan dat heel makkelijk. Kan gewoon een laptop makkelijk doen. Maar als ik je het product geef van die twee priemgetallen, om die weer terug te vinden, dat is heel ingewikkeld. Dat is een soort one-way functie. Maar op de ene kant heel makkelijk te vermenigvuldigen, kan gewoon in no time. Maar de andere kant weer ontbinden in die priemfactoren, als je een product hebt van twee heel grote priemgetallen, dan is het ontbinden in die priemfactoren een super moeilijk probleem.
Hoe kan dat?
Dat is de basis van het RSA-systeem, encryptiesysteem. Hmm. En dat we de hele tijd dat we nu gebruiken als we op internet gaan surfen, dan is het eigenlijk gebaseerd onder andere maar op die aanname dat het ontbinden van een groot getal in priemfactoren heel moeilijk is. Ja, hoe kan dat? Daar hebben wiskundigen heel lang over nagedacht en probeert de algoritme voor te vinden. Het is gewoon niet gelukt. Dus gewoon blijkt een wiskundig moeilijk probleem te zijn. Maar...
Wacht even. Is dat omdat als je wil... Dus je hebt twee hele grote priemgetallen. Ja. Die vermenigvuldig je met elkaar. En dan krijg je een nieuw getal. Wat eventueel ook een priemgetal is. Heb ik geen idee van.
Dat het twee keer zo groot is, natuurlijk.
Ja, en dan wil je hem terugwerken. Maar je weet niet met welke factor je moet terugwerken. Dus je moet zelf gaan berekenen. Wat een enorm aantal berekeningen is. Om terug te komen naar die twee getallen. Precies. Als je één van die twee hebt, is het super easy.
Ja, dan kan je delen.
Dan kan je delen, ben je er zo. En dat is een beetje...
En je bent nu eigenlijk net aan het verzinnen... wat zou een algoritme kunnen zijn om dat te doen? Je kan gewoon alle priemgetallen uitproberen tot...
Ja,
tot
maar
punt.
Dat is natuurlijk niet een heel ingewikkeld systeem.
Maar dat duurt eeuwen. Ja. Dus in RSA zijn de getallen zo gekozen... dat de twee priemgetallen 2000 bits hebben. En die vermenigvuldig je met elkaar. En dan krijg je RSA 4048. Dat is precies...
Wat dat is.
Wat het is.
Ja, en zolang je niet één van die twee hebt, dus één van de keys hebt, is het...
Weet niemand hoe je weer die twee...
De moeilijkheid is ook nog dat je bij, als die getallen groot genoeg zijn, je er op verschillende manieren kan komen ook nog. Je doet nu twee getallen, maar als je vier getallen zou gebruiken, kunnen die vier getallen heel verschillend zijn.
Ja, maar je wil ze wel min of meer dezelfde grootte hebben. Als er één klein is, nou dan moet je... Alleen maar tot daar. Dan kan hij weer delen.
Ja. Dus maar is daarom dan een van die twee de publieke key en de andere de private key?
Ja, de public key is het product van die twee. En de private key zijn die twee priemfactoren. Dat is de public en private key van RSA. Van het RSA.
Ik zit te glunderen zo van, wist ik al lang.
Ja, nee, ik vind het leuk dat het kwartje bijvalt.
Ja, dat zijn de twee ingrediënten voor die public key crypto.
Maar met quantumcomputers kunnen we die wel gewoon kraken.
Kijk! Precies, dat is het probleem.
Ja, dus, kan dat dan? Dus
nu word ik wakker, nu wordt het leuk. Nu wordt het leuk.
Jij hebt zoiets van, laat me al Hillary's e-mails maar zien. Denk jij.
Even één stapje terug, en het spijt me dat ik dat moet doen. Maar je zei net, als je met heel veel getallen tegelijk gaat werken, dan kun je er heel veel getallen soort van tegelijk zien. Dat is een goede samenvatting.
Ja, quantumcomputer.
Ja, dus als je een database hebt met zeg, weet ik veel, 16 miljoen entries. En je hebt genoeg qubits, dan zou je eigenlijk in één keer al die entries kunnen zien. Of nou ja, de wortel van al die entries kunnen zien misschien. Ik weet niet, snap ik niet helemaal.
Nee, je moet je voorstellen dat je op zoek bent naar een soort, wij noemen dat markt element. Dus
een
functie die je evalueert of al die input die zegt ja of nee. Dit is de goede, hier prijs of niet prijs.
Ja.
En als je dus die functie in superpositie kan uitvoeren, dus een quantum berekening kan doen, die ja of nee gaat zeggen, en dat op die superpositie van alle mogelijke inputs runt, dan kan je dus sneller achterkomen wat die input is.
Ja, dan kan je er eigenlijk bijna in één keer achter zijn.
Nou, niet, nee. In klassiek moet je gewoon door alle mogelijkheden heen, en quantum moet je nog steeds een wortel van die stappen doen.
Ja, dus
dat, is,
dus
dat
gaat,
is nog steeds heel veel.
Het gaat
meestal
superveel sneller, maar je bent er nog niet in één klap.
Ja. Okay. En het probleem is dus, is wel een groot probleem, je moet die data quantum toegankelijk maken. Dat weten we op dit moment nog niet heel goed. Dus een quantum computer gaat op de korte termijn niet goed zijn met groot data verwerken. Dus big data, zeg maar al die machine learning dingen waar je gewoon veel data nodig hebt, dat gaat moeilijk worden met quantum computer. Omdat eigenlijk, je moet dat allemaal in qubits kunnen stoppen. Ja, dan heb je een heel veel grote aantal qubits nodig. Dus die wortel speedups, die Grover search dingen, die komen pas later waarschijnlijk van toepassing. Ja. Dus wat attractiever is de exponential speedups. En je vroeg net, hoe doe je dat dan? Zeg maar. En de truc is eigenlijk dat het allemaal gebaseerd is op de Fourier transform. Dus Fourier transform, misschien ooit... Nee?
Nee, sorry. Ik moet Ant-Man nog zien. Dus ik...
Nou, het is een wiskundige transformatie die soort goed is in het zien van patterns. In dataverwerking wordt dat vaak gebruikt. Dus als je soort waves hebt en dan de Fourier transform erop toepast, dan zie je soort de frequentie ervan. Dus eigenlijk gewoon op een andere manier naar je data kijken. En ja, op een hoog niveau is het eigenlijk gewoon een soort herkennen van periodicity. Dus als je een soort een functie hebt die op een gegeven moment zich weer herhaalt, dan kan je met de Fourier transform zien wanneer zich die functie weer herhaalt. En eigenlijk is dat een truc, en dat gaat nu een beetje te ver om, zeg maar, de wiskunde is zo dat je dus het probleem van het factoriseren van die getallen kan reduceren naar een probleem van vinden van een zo'n periodicity.
Ja, ja.
En dat kan een quantumcomputer heel goed. Dus en waarom kan die het goed? Ja, met de Fourier transform. Dus als je een quantumcomputer is gewoon goed in het uitvoeren van een Fourier transform. Veel beter dan een klassieke computer. En dat kan hij voor gebruiken om die problemen op te lossen.
Ja, ik dacht, ik google hem even snel, dan snap ik hem. Maar dit is echt,
waarschijnlijk heb je net wat
ik zal het allemaal even laten zien.
Maar nu komen we wel langzaam in, denk ik, het goud van deze aflevering. Namelijk, we gaan die cryptografie kraken. En die zijn nu priemgetallen aan het vermenigvuldigen, maar nog niet zo goed aan het delen. En, of althans, de blaad. En dit gaan die quantumcomputers wel kunnen. Dus alle encryptie is straks gewoon overbodig.
Oké, dus alle encryptie zeker niet. Maar je moet dus onderscheiden tussen de public key cryptografie en de private key of symmetric key cryptografie. Dus ik weet niet, is dat iets wat bij jou resoneert dat wel?
Nou, probeer Jurjan maar.
Alles wat je tegen mij probeert uit te gooien, gaat zo door me heen.
Jan, is het verschil tussen public key en private key cryptografie?
Ik heb werkelijk geen idee. Ik zit daar helemaal niet mee.
De ene geef je weg en dan hou je zelf.
Ja, nee, dat, ja, zover was ik. Maar wat de technische verschillen tussen die twee zijn, dat zou ik je niet kunnen vertellen.
Hij zei net toch dat als je dan twee keys hebt van, dus je private keys, zeg maar, van 2000 karakters. Daar doe je iets mee. Dan krijg je eigenlijk een public key van 4000 karakters.
Oké.
Dus dat is de uitkomst. Hè, dus de private keys vermenigvuldig je met elkaar. Daar doe je een berekening mee, zeg maar. En de uitkomst daarvan is degene die iedereen mag weten. Maar hoe je daar komt, je sleutel, die mag niemand weten.
Ja, dus
nou, alleen degene
gedeelte,
met toegang precies. Tot.
Ja, dat is eigenlijk bij public key heb je twee types of twee eigenlijk soort een sleutel komt altijd in een paar, in een public part en een private part. En dat zijn net wat je noemde. De public gedeelte mag iedereen weten, maar het is heel moeilijk om uit die public key de private key te berekenen.
Mm-hmm.
En het voordeel daarvan is dat je dus dingen kan doen die je private key of symmetric key cryptografie is dus meer blokcijfers, AES, AES, een soort lower level cryptografie.
Die tegenwoordig allemaal niet meer mogen toepassen omdat het niet veilig genoeg is.
Nou, AES is wel prima, zou ik zeggen. maar dat is dingen die heel efficiënt kunnen. Hè? Mm-hmm. Daarmee kan je gewoon high speed data encryptie doen. Mm-hmm. Wordt ook gedaan. Maar het probleem daarmee is dat je al met een sleutel moet beginnen. Dus je moet van tevoren een sleutel afspreken. Als je dat een keer hebt, ja prima. Dan kan je een soort snelle symmetric key cryptografie gebruiken. En ook geen probleem met een quantumcomputer. Ja, niet een groot probleem met een quantumcomputer. Die blijven allemaal veilig tegen quantumcomputers. Maar om die sleutel af te spreken, bijvoorbeeld. Als je met je webbrowser naar een webserver wil connecteren, die je nog nooit eerder gecontacteerd hebt, dus geen prior binding hebt, ja, dan moet je een sleutel gaan afspreken. En daar is waar je de public key cryptografie gaat gebruiken. En dan ga je eerst de public key opsturen en misschien krijg je de public key van die server, dan is een heel handshake protocol enzovoort.
Ja.
Maar daar, dat is het moment waar die sleutel afgesproken wordt, die je daarna weer kan gebruiken voor de symmetric key cryptografie. Ja. En het public key gedeelte, dat is waar het probleem zit. Zeg maar, dat is waar je de aanval kan doen met de quantum computer. Dus, de onderliggende cryptografie, die gaat veilig blijven. Misschien moet je de sleutellengte net wat langer kiezen. Maar goed, dat kunnen we handelen. Maar de public key, het public key gedeelte, nou, daar heb je een probleem.
Omdat die sneaky quantum computers die makkelijker uit elkaar kunnen trekken.
Ja. Ja, precies. Omdat je eigenlijk gewoon ziet, de public key ziet over de lijn vliegen. Mm-hmm. Die kan je op dit moment nu al opslaan.
Mm-hmm.
En dan over die 10 jaar, als je quantum computer goed genoeg is, kan je gewoon je quantum computer gebruiken om die priemfactoren te ontbinden. En de rest ga je ook opslaan. Hè? Maar dan weet jij de sleutel van wat dan net daarna.
Want dat is nu, dus de reden dat we die public key zo roekeloos op kunnen sturen is. Het is eigenlijk een soort bijna fuck you-achtige manier van hier, ontrafel deze maar, luk je toch niet. Ik zie je over 10 miljard jaar wel, doei. Ja. Maar straks als iemand dat wel kan, oepsie. Maar dan is dat hele encryptieprotocol daarmee toch ten einde?
Ja, in principe wel. Ja, het is echt, en ook het lijkt dus nog heel ver weg. Omdat die quantumcomputer, die hebben we nog niet. Die hebben we misschien over 10 jaar, die goed genoeg is om dat te doen. Maar het is wel store now, decrypt later. is wel nu al een probleem.
Dus ja, dus alles wat we nu versleuteld hebben, gaat ontsleuteld kunnen worden.
Ja, precies. Ja. Dus als je nu de encrypted verbinding opslaat, en natuurlijk, ga maar de plaatjes opzoeken van NSA, die doen dat gewoon. Alle versleutelde HTTPS traffic wordt opgeslagen. Om dan later,
dan
als
kunnen, fucking hell, zijn, daar kunnen ze misschien nu niks mee. Maar over 10 jaar kunnen ze dan toch bewijzen dat die ene dude daar op de 16e opvolger van Silk Road aan de drugshandel deed.
Ik denk niet dat de meest spannende gebeurtenis op internet is, Floris.
Nee, maar het is wel een goed voorbeeld.
Dat klopt.
Ja, nee, maar en dat is dus wat je nu zegt, hè, dus nu die public key opslaan en de data opslaan. Dat lijkt nu van, hey, fuck you, je kan toch niks met die data. Nee, maar op een gegeven moment kan dat wel.
Ja.
En dat is wel scary shit.
Dat zeggen we toch
Ja, ja, nee, maar, en, ja, okay. Nee, maar dan wordt het scary shit.
Zal ik even
maar de meeste mensen die zullen nu zeggen, ja, weet je, die supercomputers, die zijn er toch nog niet, niks aan de hand. Nee, maar dan besef je dus niet.
Het probleem is nog heel ver weg.
Alle data maar, die nu over de lijn gaat, ja.
Dus, en dus dan kom je bij die formule uit hier van die X en Y's en Z's. Dus dat is een soort theorema door een collega van mij in Canada verzonnen. Het is Mike Mosca. Begrijp geen Nederlands. Dus die had bedacht van, ja, ga maar bedenken hoe lang je geheim moet blijven. Mm-hmm. En dat verschilt natuurlijk heel erg. Hè? Mijn boodschappenlijst voor morgen, ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je het over staatsgeheimen hebt, maar gewoon in de wet staat, ja, die moeten 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar, 50 jaar veilig blijven. Of als je het over medische gegevens hebt, hè, die misschien zolang als je leeft wil geheim houden.
Dus nog een tijdje.
Dan heb je het over 50, 60, 100 jaar. En dus dat noemen we dan X. En hij zou dan het kan je bedenken van hoe lang duurt het tot ik mijn hele infrastructuur omgegooid heb naar iets nieuws, iets beters, dat wel.
Dan moet je alles opnieuw coderen.
En dat kan weer heel makkelijk zijn voor mijn boodschappen. Ja, ga je andere software gebruiken, prima. Maar als je het over bankinfrastructuur hebt met alle bankpasjes, als je alle bankpasjes of alle toegangspassen naar een gebouw moet vervangen, ja, dan heb je over een 10 jaar operatie om dat te doen, hè? Mm-hmm. In alle landen ter wereld.
Mm-hmm.
Nou ja, dan heb je het makkelijk over 20, 30 jaar. En als je dus die twee getaltjes of aantal jaren bij elkaar optelt, als dat groter is dan het getal tot wanneer we een quantumcomputer hebben, ja, dan heb je eigenlijk een probleem. Dus dat is die.
Dus de formule is X, hoe lang moet je het geheim houden?
Ja.
Plus Y, hoe lang duurt het om al je systemen te upgraden? Moet groter blijven dan Z, de periode dat het duurt tot de eerste grote quantumcomputer daar is.
Nee, als dat groter is dan die 10 jaar...
Dan heb je
een probleem.
Dan
is er een moment in de toekomst waar je geheimen gewoon niet meer verder.
Alleen dat gaat
dat
dus ook
over... is puur theoretisch. Het feit dat je op een gegeven moment die computer, dat die bestaat, betekent... Er is iemand beneden die nu alle licht uit heeft gezet in de studio.
Ja.
Altijd leuk. Mooi moment ook.
Ja.
Nice. Laten we hierbij stilstaan. Ja. We kunnen ook een kaarsje aanzetten.
Ja. We hebben nog een lampje achter jou.
Ja. Maar het feit dat zo'n computer bestaat, betekent natuurlijk niet dat de staatsgeheimen willen we beschermen, sure. Maar dan moet dus degene die staatsgeheimen zou willen ontsluiten, moet dan ook wel die computer hebben. Dat is een beetje het hele ding. Dus het feit dat die computer ergens bestaat, dat wetenschappers dat op een gegeven moment bij elkaar hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat...
Nee, dus het is meer common access dan er bestaat één zo'n ding.
Het feit dat...
Ja, dus natuurlijk genoeg als één iemand die iets tegen je heeft, die toegang heeft naar zo'n computer. Hè? Dus staatsgeheimen willen beschermen tegen andere state actors. Nou, dat zijn degenen die als eerste zo'n quantumcomputer gaan hebben, denk ik.
Ja, nee, maar dat is een
of
beetje...
Of de muntjes op eentje in te huren.
Ja, maar dat is een beetje waar ik dan op blijf haken, zeg maar. De maatschappelijke relevantie van je zou... Nu, misschien nu al, als je maar graag genoeg wil en geld geen limiet is, binnen een soort van afzienbare tijd al iets kunnen bouwen waarmee je heel veel kunt kraken. Maar ja, daar ligt de prioriteit van niemand op dit moment.
Nee, ik denk niet dat iemand dat doet met dat doel. Maar omdat wij hopen dat we natuurlijk voordat het zover is, dat je dingen kan kraken, wel nog heel veel nuttige dingen kan doen.
Ja, nee, precies.
Eigenlijk is dat een beetje de threat van quantum computing, is dat de bedreiging dat je de cryptografie gaat kraken. Maar de hoop is wel dat we daarvoor nuttige dingen kunnen
Ja, want het doel is natuurlijk gewoon dat dat ding, hè, die technologie moet ik eigenlijk zeggen, tot hele nuttige oplossingen gaat komen. Ja,
nee, wat ik zie, het gesprek gaat automatisch een beetje richting het kraken van cryptografie. En dat snap ik ook wel, want dat is eng. En eng is, weet je, daar
gaat tastbaar.
Ja, maar daar gaat ons, dat is inderdaad heel tastbaar. En daar gaat onze aandacht naartoe. Zeker weten dat er steeds meer van ons leven in een digitale omgeving aan het plaatsen zijn. Dus die beveiliging die daarbij hoort, wordt ook steeds belangrijker. En de gevolgen, als het niet goed geregeld is, worden ook steeds groter. Maar dan denk ik bij mezelf, je hebt technologie die zo krachtig is, die zoveel dingen kan doen die wij misschien nog niet eens kunnen
beseffen.
Doorzien. Beseffen niet helemaal, maar gewoon dat we gewoon überhaupt de toepassingen waarvoor dit uiteindelijk het waardevol zal zijn, hebben we misschien nog niet eens bedacht.
Nice. Ja.
En daar zit ik mee van. Oké, maar ook natuurlijk, cryptografie breken is nu, dat is zeg maar wat ons reptiele breintje nu heeft dat begrijpen we inmiddels, dat deze computers dat gaan kunnen. Maar er moet nog zoveel meer zijn.
Nou, maar dat ding kan gewoon.
Maar dat is ook
snel rekenen.
Ja, het is wel zo dat we, omdat we beseffen dat een probleem is in de toekomst, nu iets moeten aan gaan doen.
Mm-hmm.
Als we nog heel lang wachten, dan zijn we te laat.
Ja.
Dat weten we nu al. En zoals je eerder zei, dat lijkt een beetje op net zoals het klimaatprobleem. We weten, het is een probleem. Maar ja, het is nog heel ver weg. Misschien een probleem voor onze kinderen. Dus laat maar niks doen. Of weinig doen. Of niet genoeg doen. Dus,
we willen eerst nog een hele hoop geld verdienen. Dus laten we proberen nog even uit te stellen.
Dat is wel een problematische insteek. En daar proberen wij ook vanuit de wetenschap wel wat awareness te creëren en ook iets gaan doen om bij de overheid en bij bedrijven om daar tenminste de awareness
ja, en daarvoor heb je misschien een soort van, laat ik het een breekijzer noemen, maar daarvoor heb je iets nodig wat heel tastbaar is en waarvan mensen denken, oh holy crap. En dan krijg je weer funding en dan kan je weer verder, zullen we maar netjes zeggen.
Maar goed, gelukkig zijn er ook oplossingen voor, hè? Dus daar zijn wel dingen die je ook kan doen.
Mm-hmm.
Zullen we daar een beetje over hebben?
Ja,
dus,
sure.
Dus vermenigvuldigen van priemgetallen is niet het enige wat je kan doen om public key cryptografie te doen. Dus dat is eigenlijk, dat noemen wij de post-quantum cryptografie.
Mm-hmm.
Dus de soort cryptografie die veilig blijft tegen quantum aanvallers. Nou, daar wordt hard aan gewerkt. En daar is over de laatste jaren een soort wedstrijdcompetitie geleid door de NIST, dus National Institute for Standards and Technology in de VS. En die doen het vaker, een soort standaardisatiecompetities, waar je gewoon alle cryptografen van de wereld kunnen voorstellen opsturen. En dan wordt uitgezocht welke is het beste, op welke manier moeten we dat doen. En er zijn inmiddels al een aantal standaarden uitgekomen, of ze zijn bezig met het standaardiseren van nieuwe protocollen. Mm. En die zijn dan gebaseerd op andere wiskundige problemen waarvan we uitgaan dat die ook moeilijk zijn voor quantumcomputers. Dat heeft allemaal zijn drawbacks. Dus het zijn soort nieuwere aannames die zijn minder goed onderzocht dan het factoriseren van getallen. Dus we weten, dat kan er altijd met verrassingen komen dat het misschien toch kan. Dat zijn geen bewijzen voor. En ze hebben allemaal het nadeel dat ze net wat meer vergen of qua geheugen, of qua bandbreedte, of qua rekenkracht. Dus het zijn allemaal net niet even makkelijk als de systemen die we nu hebben. Maar we weten, we hebben of dus waarschijnlijk meer geheugen nodig. Dus het gaat, de encrypties gaan groter worden, de keys zijn misschien groter. En er is net wat meer rekenkracht nodig om die operaties uit te voeren.
Waar zit het hem dan
in? Dat is een beetje jammer.
Want de logica in mij zou zeggen van, zolang het een techniek is waar een bepaalde rekenkundige basis onder zit, dan zou die quantumcomputer altijd in staat moeten zijn om dat te breken.
Nee, dat hangt heel erg van het probleem af. Dus wat ik zei, wat we weten is dat die Fourier-transformer, dat kan die goed.
Ja.
Maar andere dingen gaan we vanuit, dat kan die helemaal niet goed.
Maar doen. Eentje heb jij toevallig zelf al genoemd. De multivariate cryptography. Dus dan neem je meer dan één key.
Ja.
En dan wordt het namelijk, ik wil niet zeggen infinitely, maar het wordt heftig complexer als je natuurlijk 3 variabelen moet gaan uitrekenen in plaats van 2.
Ja.
Weet je, en als je er 5 van weet te maken, dan
maar dat is.
Maar dan worden de keys wel kleiner, maar snap je? Dus,
maar dat in het is complexer, maar in essentie nog steeds hetzelfde. Alleen.
Nee, je hebt echt. er zit wel echt veel wiskunde achter de manier waarop de quantumcomputer dat RSA breekt. Dus dat een soort, als je die structuren niet hebt daaromheen, nou ja, dan is het in ieder geval niet duidelijk hoe je met een quantumcomputer.
Ja, dus als je, eigenlijk
een fundamenteel ander probleem pakt, dan is, ja. Is die structuur er niet.
Of gewoon niet van tevoren aangeven hoeveel parameters er zijn. Als je dat niet weet, dan wordt het ook al lastig om uit te rekenen.
Nou, dat is weer iets anders. Dat is meer security by obscurity. Gewoon niet helemaal vertellen wat eigenlijk je protocol is. Dat is niet wat we willen. Eigenlijk de beste crypto is degene waar iedereen weet hoe ze werkt. En heel veel mensen al naar gekeken hebben. Maar niemand het kon kraken.
Zoals een blockchain.
Ja.
Blockchain is weer. Blockchain
naar zo meteen. Nee, maar daar kijkt toch ook iedereen naar? Dat bedoelde ik als voorbeeld.
Ja, nou ja, ja.
Op een andere manier.
De cryptografische standaard, soort AES, SHA-2, SHA-3. Dat zijn echt gewoon standaards die je kan opzoeken op internet.
Ja, je bedoelt, ja,
daar hebben hele teams of de hele wereld heeft daarnaar gekeken.
En je kunt heel rijk worden als je het maakt.
Natuurlijk. Maar op de andere kant is er ook goede reden om dat te vertrouwen. Juist omdat er al heel veel mensen naar gekeken hebben. Als je dat zelf engineert of zelfs iets verzint waar je gewoon misschien niet aan iedereen vertelt, dan moet je echt een expert zijn om dat goed te doen. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen die zelf cryptografische systemen verzonnen hebben en waar het helemaal misging. Die wel soort veilig waren, zolang het niemand wist hoe het werkt precies. Maar ja, op een gegeven moment worden die reverse-engineerd. Ja. En dan ligt het gewoon op tafel. En dan is het duidelijk, oh ja, dit...
Je wil dat het veilig is, zelfs ondanks dat iedereen begrijpt hoe het werkt.
Precies, dan is het pas goed. En hetzelfde met implementeren. Cryptografie implementeren is heel moeilijk. Om dat goed te doen, hè, zonder side-channels. Hè, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dus je wil eigenlijk ook niet zelf je cryptografie implementeren, maar je wilt een soort standaard implementatie gebruiken waarvan we weten dat die goed zijn. Standard libraries. Niet zelf je dingen gaan programmeren. Anders kom je in de problemen.
Ja, en het is natuurlijk zonde van je tijd. Hebben we nog wat toe te voegen aan dat stukje cryptografie? Dit is namelijk echt wel de kern van jouw focusgebied. We kunnen het nog hebben over die blockchains, over simulatie misschien.
Ja, misschien nog een onderdeel dat ik nog niet genoemd heb tot nu toe is, we hadden het over de encryptie gehad. Dus een ander onderdeel van public key cryptografie zijn de digital signatures. En die zijn misschien zelfs nog belangrijker dan de public key cryptografie. Omdat dat is de manier waarop je software updates bijvoorbeeld veiligstelt. Dus dat als je een update installeert op je laptop, op je smartphone, dan zijn die altijd gesigneerd of soort geauthentiseerd door de maker van de software. Nou, anders zou het heel makkelijk zijn om daar ransomware op te spelen. Hè? Dus daarvoor gebruik je ook public key cryptografie. Hmm. En dat is ook de manier hoe de Bitcoin blockchain beveiligd is. Hè? Ja. Daar zit een signature scheme achter die verzekert dat je niet de coins van iemand anders kan uitgeven.
Nee, want dat je hebt een eigen private key.
Ja, precies.
En jij kan dat.
Dan kan je die transactie autoriseren.
Ja.
En met jouw private key. En vroeger was het zelfs zo dat je adres, de Bitcoin-adres, was gewoon de public key.
Oh, oké. Okay.
Als je naar iemand wil Bitcoin sturen, dan stuur je eigenlijk gewoon naar die public key. En dat betekent ook dat die public keys, die oude public keys, die liggen daar gewoon in de clear. Dus dat is een soort canary, kijken van heeft iemand al een quantumcomputer die dat zou kunnen breken? Als je namelijk ziet, als iemand gaat die oude bitcoins uitgeven, ja, dan is er legacy, of iets mis. Ja. Misschien heeft iemand die beveiligd.
Nou is er.
Maar wacht, is dat niet meer zo?
Nou is er vorige week een onderzoek naar buiten gekomen van een van de Amerikaanse universiteiten. Welke weet ik even niet meer. Er was iemand die heeft onderzocht hoeveel bitcoins staan er op dit moment te kopen. En het waren er 29,1 miljoen, terwijl er nog maar 18,1 miljoen zijn uitgegeven. Dus op zich zou je kunnen concluderen dat misschien al het geval is. Hoe kun je meer te koop hebben staan dan er bestaat?
Nou, ik heb mijn coins niet te koop staan, dus die gaan al van tafel.
Nou, die van mij, die 0,3 of whatever het is, ook niet. Dus,
dat is een gekke conclusie, vind ik.
Nee, maar maar dat is
dat is wat mensen zeggen dat dat koop staat. Dat is natuurlijk niet echt zo. Ik kan ook zeggen van ik verkoop 10 auto's. Je mag het even bekijken.
Die universiteit heeft een onderzoek gedaan en die heeft de 500 grootste marketplaces gepolled, zeg maar, gekeken van hoeveel staat er te koop. En daaruit hebben ze die conclusie getrokken. Dat hebben ze allemaal tegelijk gedaan en dan met een klein extrapolatie trucje, want die 500 is natuurlijk niet alles wat er wordt aangeboden. Nou, daar kwamen ze dan hierop uit.
Maar niet elke coin staat te koop, dus dat... Dus...
Nee, maar dus het probleem is, hoe kunnen er 29 miljoen te koop staan, terwijl er in theorie 18 miljoen staan?
De vraag is, welke zijn überhaupt nog actief? Hè? Dus nou, wie heeft eigenlijk nog de secret key tot toegang?
Ik heb hypotheses. Mijn hypothese is gewoon Occam's Razor erbij pakken, die beurzen liegen. Eenvoudigste verklaring.
Nee, maar, maar dit is natuurlijk een hele interessante sidestep. Bij waar het nu om ging was, vroeger was jouw wallet key, zeg maar, was ook je public key.
Dat hadden we het net over.
En nu hebben ze dat veranderd. Mm. En daar zal een reden voor zijn.
Ja, maar dit is denk ik ook korter. Een soort makkelijker te handelen. Nu is het een soort hash van de public key. Dus ik denk dat daar wel goede reden voor waren.
Want het heeft een oorzaak die wij nu niet weten. Dus dat laat
maar
dat doosje.
Maar een van de conclusies van het quantumverhaal is wel nog dat, zeg maar, als die quantum computer daar is, of op dat moment, daarvoor liefst, denk ik, moeten eigenlijk alle coins naar een op een actieve manier naar een post-quantum, naar een veilige nieuwe versie van het Bitcoin-protocol verhuisd worden.
Ja, dus dat is.
En ik denk dat daar een actieve actie voor nodig is. En
dat
op dat moment.
Die ei uit die formule van net.
Ja, precies. En daar zou je eigenlijk dan achter kunnen komen van welke. Hoeveel coins zijn er eigenlijk nog die nog echt toegankelijk zijn? Omdat als je dat niet doet. Als je gewoon niks doet, dat is natuurlijk steeds een evolutie van de blockchain technologie, maar of ook van het Bitcoin netwerk. Maar als je niks doet, dan worden die op een gegeven moment gewoon toegankelijk. En dat wil je natuurlijk niet. Dus op een gegeven moment moet je wel overschakelen naar het nieuwe systeem. En dan daar is waarschijnlijk een actieve actie nodig van alle mensen of iedereen.
Moeten
die
dan een
die
transactie doen naar een nieuwe wallet.
En dat zou wel, denk ik, een interessant moment zijn in die sfeer. Wat ik heel hoeveel actieve coins er nog zijn.
Ik zie nu al een probleem voor me, namelijk ten eerste een heleboel mensen die hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt, namelijk al je muntjes kwijt zijn. Die hebben een tatoeage in hun arm laten zetten en daar staat hoddel. En die zijn die muntjes gewoon voor altijd aan het vasthouden en die gaan daar helemaal niks mee doen. En de mensen met dat mantra hebben waarschijnlijk of een paper wallet of een hardware wallet ergens diep in een la waar niemand weet waar die ligt, verstopt liggen. Nou, het eerste probleem is, die mensen gaan langzaam dood en dan zijn die muntjes soms ook weg. Dus dat is een ander probleem. Het nieuwe probleem is, er komt dus een dag, ooit, dat iedereen al de bitcoins dan naar een nieuwe plek zal moeten. En bitcoins verhuizen kost transactiekosten. Dus dat wordt nog niet eens gratis. Dus dat de bank jou belt en zegt, ja, weet je, die spaarrekening voor jou, die is niet meer veilig. Die kunnen we ook niet meer veilig maken. Jij moet al je geld naar een andere spaarrekening douwen. Dat kost wel €100 om te doen.
Ja, dan kost je 0,1%.
Ja, precies. En dan zeg ik, smuuu, zeg ik dan, nee, ik wil dat niet, stout, stom. Ja. Maar goed, oké, dit kan dus gebeuren.
Ja. Nou ja, dat is wat ik verwacht op een gegeven moment. Maar we zijn er misschien nog ver genoeg weg van. Maar misschien moeten we wel nog even hebben over wat voor leuke dingen dat je kan doen met een quantumcomputer.
Want we maken
dat is natuurlijk,
shit.
Dat is natuurlijk net zo belangrijk. Belangrijker misschien. Hopelijk. Maar ja, dat blijft een soort open vraag ook. Hè? Dus dat is gewoon ook leuk om wetenschap te doen op dat gebied. Omdat wij weten, er zijn nog heel veel dingen die we gewoon nog niet weten.
Nou, een van de dingen, ik vind Bitcoin net zo interessant als dingen die ik niet interessant vind. Dus ik zat niet te luisteren, ik zat na te denken over van, goh, wat zou je verder kunnen opzoeken hiermee? Want ik zie het nu als een soort van zeer overpowered opzoektool. En denk ik van, ja, we weten bijvoorbeeld dat mensen... Dat mensen ziek worden van iets. En we weten dat DNA heel erg veel informatie is. Zou je dan ook quantum computers kunnen gebruiken bij het opzoeken van onderliggende, zeg maar, het verband tussen stukjes DNA en bijvoorbeeld waarom sommige mensen zieker worden van een virus dan anderen. Ja. Dat soort dingen.
Ja, dat zou waarschijnlijk ervan afhangen weer of je op welke manier je dat doet. Zeg maar, als je grote data voor nodig hebt, als je een soort machine learning approach doet, dan wordt het lastig, denk ik.
Mm-hmm.
En dat is dus, daar zit wel wat belofte in. Dus dat is een van de onderwerpen waar wij ook aan werken, is de quantum machine learning. Kan je met een quantum computer de al bestaande AI-algoritme of neurale netwerken of het leren ervan of het trainen ervan of op een veilige manier leren? Of zo, kan je dat verbeteren? En ja, misschien kan het. Wij weten het nog niet. Er zijn wel bepaalde versnellingen die je kan doen. Maar weer, dat is dat regime dat waarschijnlijk nog vrij ver weg is. Maar de quantum computer zelf is eigenlijk uitgevonden of bedacht voor het simuleren van kwantummechanische systemen. Het is eigenlijk logisch, zeg maar, dat je, zeg maar, de natuur is dus beschreven, de natuur, mm-hmm. maar ook de mens, dus, ja. door de kwantummechanica. En heel veel rekenkracht, dus van de bijvoorbeeld supercomputers, wordt op dit moment gebruikt voor het simuleren van dit soort kwantumsystemen. Om gewoon beter te begrijpen hoe die in elkaar zitten. En hoe zo'n molecuul werkt. Of precies hoe dat. We weten de Schrödinger's equation die soort bepaalt wat er gebeurt. Maar het is gewoon veel te ingewikkeld om dat te kunnen nadoen op een gewone computer. En omdat dus de quantumcomputer daar net wat dichterbij is, dus zelf soort van de Schrödinger equation daarin heeft zitten, is dat uiteraard geschikt om dit soort systemen na te doen. Dus de simulatie van de natuur, maar ook van scheikunde of van materialen of medicijnen. Ja, dat is denk ik de meest belovende toepassing van de quantum computer.
Medicijnen?
Nou ja, heel breed.
We hebben natuurlijk de hele tijd over, zeg maar, enge dingen gehad. ja, weet je, maar als jij grote dataset hebt met uitslagen versus weet ik veel DNA-profiel met een bepaald medicijn. En je kunt dus op die manier gaan bepalen welk type medicijn werkt voor welk. Of mensen met een bepaald DNA-profiel veel beter dan voor anderen. Dan kan je specifieker medicijnen voor mensen gaan maken die dus beter werken.
Maar dat lijkt me dus meer een machine learning probleem. Ik denk dat je met een quantum computer meer gaat kijken naar dat molecuul. Naar de soort de active site in je lichaam, mm-hmm. waar die medicijn soort in actie moet komen.
Okay.
En dat je daar probeert de nauwkeuriger te simuleren van wat gebeurt er eigenlijk. En een voorbeeld dat we al vaker noemen is de stikstoffixatie. Dat is dat als je kunstmest maakt, mm-hmm. dan is dat heel belangrijk in Nederland bijvoorbeeld. Maar heel energieintensief.
Ja.
Heel moeilijk. Het kost heel veel energie om kunstmest te maken. Maar we weten van bepaalde bacteriën dat die dat heel goed kunnen. Maar we snappen eigenlijk niet hoe ze dat doen.
Mm-hmm.
Dus je weet, het gebeurt hier. En je weet soort ook waar je moet kijken. Maar we kunnen gewoon niet achterkomen van hoe ze dat dan doen. En om daar dan op die plek soort de quantum simulaties op toe te passen. Nou, dat is soort om met de hoop om beter te begrijpen hoe die dat doen. Of hoe je dat op een andere manier kan doen dan wat we nu doen. En daardoor misschien heel veel energie te besparen. Nou, dat zijn een beetje de hoopvolle kanten van quantum computing.
Wat heerlijk. Christian, ik vind het een mooi verhaal tot nu toe. En ik vind dat je het dapper en knap hebt gedaan om ons door dit spectaculair ingewikkelde verhaal heen te loodsen. Ik zou er je werk van maken als ik jou was. En
ja, goed idee.
Ik denk dat dit een goed moment is om de vragen van de luisteraars aan te boren. Want daar zitten er ook een paar leuke tussen.
Ja.
Het lijkt mij wel leuk om gelijk met de eerste vraag af te trappen. Dat is die van Les. En die gaat over heel wat anders. En dan hoop ik dat sommige luisteraars weten waar het over gaat. Ik in ieder geval niet. Hammer of Scuba?
Ja, Scuba.
Duidelijk. Niks meer aan doen. Kun je uitleggen waar dit over gaat? Want ik snap
het. Ja, het gaat over. In de Slack kan je kijken naar het filmpje. Het gaat over Ultimate Frisbee. Les is een goede vriend van mij. Wij hebben vaak samen frisbee gespeeld. En dat zijn allebei soort manieren om frisbees te gooien. Hammer is zo en Scuba is zo. En toch liever Scuba dan hammer.
Dus je kunt nog meerdere
manieren. Scuba ziet er wel elegant. Ik vind dat er elegant uitzien.
Nee, maar achterom. Dus dat is de backhand.
Ja?
Ja, maar het is een upside down backhand. Dus je gooit hem zo.
Ah, oké. Okay.
We hebben nog niet naar het filmpje gekeken.
Nee, maar ik ben ook een amateur frisbeer. Geen extreme frisbeer.
Kleine shout-out naar Les, want dit maakt het wereldje wel heel klein. Dat we recent de vorige De op dit moment laatste clubhouse meetup bij hem op kantoor hebben gedaan.
Oh, leuk.
Dus we hebben met hem... want hij was het toen niet. Hij was toen ziek.
Hij had onwijs het corona. Ja,
nee, klopt. Ja. Nee.
En dan moet hij nog een keer doen.
Ik heb hem vaker ontmoet dan eens. En ik mag hem heel graag. Hij was er die meetup niet bij. Maar we kennen hem even goed wel. Dus dat is leuk. Ja, hij wil met de klok mee vragen doen? Lekker.
Ik wou zeggen, hij wilde nog bij de volgende zijn. Toen zei ik, ja, maar dan moet je eerst even je coronaplanning bekendmaken. Anders kun je niet de volgende inplannen. Ja.
Eens per kwartaal, hè? Floris, volgende vraag. Anders doet Jurre, want ik ben een vlogger. Die is eraan toe. Laat Jurre maar even.
Ik ben aan het lezen, maar als Jurre een hele grappige
Dan moet je ik ga voor die van Mosretna. Welke quantumcomputer moet ik hebben om Crysis soepel te kunnen spelen?
Ik had daar de antwoord al toegevoegd. Dat is geen. Dus dat gaat niet lukken op een goede op een quantumcomputer.
Er bestaat geen computer die Crysis goed kan spelen. Dat,
Nee, we komen nog maar op 14 frames per seconde met high settings.
Nee, sorry.
Dat wordt hem niet.
Want de computer gaat niet
14 oplossen. 14 frames per seconde ook, what the fuck. Oké, mag ik dan... ik ga er eentje van Boba pikken. Boba die vraagt namelijk... Wat is de beste manier om te leren programmeren op een quantum computer?
Right.
En zijn we eigenlijk al zover dat je er echt op kunt programmeren? Is misschien wel het beste begin.
Ja, dat... Dat is een vraag waar ik zelf niet zo goed antwoord op wist. Maar ik heb een collega van mij gevraagd. Die had een tip. Ik kan wel iets algemeens over zeggen. Je hebt wel wat wiskunde nodig. En dat is eigenlijk niet de hardcore wiskunde, maar de lineaire algebra. Dus je moet wel een beetje houden van vectoren en matrices en dit soort dingen.
Okay. Niet naar mij kijken.
Stop. Maar goed, als je machine learning doet, wat serieuzer, dan zijn dat ook de dingen waarmee je moet bevatten. En dan kan je wel, dus de tip was om bijvoorbeeld het Qiskit framework, daar is een link die we waarschijnlijk ergens gaan zetten.
Ja, in de show notes.
Die hebben daar een boek, dat is het IBM platform of soort IBM taal, maar dat is dus een mooi boekje om mee te beginnen. Om gewoon even een beetje door stappen heen te gaan van hoe werkt dat eigenlijk. Je kan niet verwachten dat je dan meteen met een soort doorbraak algoritme gaat doen. Maar je kan wel even de eerste stappen doen.
Ja, want je gaf eerder aan dat je nu nog eigenlijk code aan het schrijven bent. Soort van op de barebone machine. My mind...
Assembly language. Ja. Hè? Dus je schrijft eigenlijk in op gate level. Je zegt echt van, ja, nu hebben we hier qubits en dan pas je dat gate toe en dan
andere
gate.
Dus we zijn nog heel ver van een standaard eenvoudiger code framework af.
Ja, dus soort high level talen die zijn er nog niet echt. Of dat is nog niet dat soort established is wat iedereen zou kunnen gebruiken. En de hardware is er niet. Hè? Dus dat is ook.
Ja.
Het hangt uiteindelijk wel af van wat het gaat worden. Ja.
Het is eigenlijk gek, want vroeger was het zo. Dan kwam er een nieuwe game console. En 10 jaar later kunnen we die console emuleren op onze desktop. Maar nu zijn we computers die nog niet bestaan alvast aan het simuleren in de hoop dat ze straks bestaan.
Ja.
Maar goed, bij de klassieke computer was natuurlijk wel ook zo dat eerste theorie bedacht is van het zou wel mooi zijn als we zo'n machine hadden die dit en dat zou kunnen. En dat is nu ook zo. We hebben al algoritmen die we zouden willen draaien op een hardware die we nog niet hebben, maar die komt eraan. Dus.
Goed punt.
Ja.
Had je zelf een vraag gezien die je wel zou willen stellen hier aan tafel?
Ja, misschien die over waar al de technische termen in staan, over quantum key distribution versus post-quantum cryptography.
Van wie is die vraag?
Die is van Sjoerd van de Heide, zie ik. Dat is namelijk iets, de quantum key distribution heb ik nog niet over gehad. Maar dat is eigenlijk een manier om cryptografie te doen waar je gebruik maakt van quantum communicatie. Dus we hebben het veel over computing gehad vandaag. En computing is iets wat je ter plekke doet. Op een soort statische qubits. Fotonen kan ook. Maar fotonen die gaan met de snelheid van licht. Dus die gaan eigenlijk, die willen ver weg gaan. Mm-hmm. En dat noemen we quantum communicatie. Mm-hmm. En die kan je dus, en zeker enkele fotonen, kan je dus ook gebruiken om cryptografie mee te maken. En dat is weer het effect dat als je dus meet, als je kijkt naar zo'n foton, dan verander je de toestand. Als je dus nu informatie codeert in zo'n foton, dan kan je daar cryptografie mee doen. In de zin van, je kan dan achterkomen of iemand naar dat qubit gekeken heeft. Dus dat is een soort nieuwe manier om cryptografie te doen. En dat baseert, baseert ook op dat op de ene kant op dat measurement effect, dus dat je daar de informatie collapt. Op de andere kant ook het feit, dat noemen we no cloning principle, dat je een quantum toestand niet zomaar kan kopiëren. En dat maakt het ook heel anders dan een klassieke bit. Hè? We zijn de hele tijd bits aan het kopiëren. Dat weten we heel goed dat het moet. Maar als je een onbekende quantum toestand, kan je daar niet zomaar een kopie van maken. Nee. En als je dat wel probeert, dan verander je de toestand. Dus dat is uiteraard geschikt voor cryptografie. Dus als je dat gebruikt als communicatiemiddel, dan kan je daarmee een sleutel afspreken. Daar zitten wel wat beperkingen aan vast. En daarom dus ook de vraag van, is dat nu de betere manier dan post-quantum cryptografie? Ja, dat is een soort lastig te vergelijken met elkaar. Omdat de post-quantum cryptografie, die komt er sowieso. We moeten sowieso de huidige klassieke systemen vervangen met nieuwe methodes. En ook, je kan niet alles doen met quantum key distribution wat je met post-quantum cryptografie kan doen. Dus dat is eigenlijk nog steeds een beetje een open vraag. Wat hebben die twee toepassingen aan elkaar? En hoe moeten die met elkaar? Dus dat is,
Dan kunnen we alleen maar afsluiten met de tips, lieve mensen.
Ja, ik begin wel. Ik had vorige week namelijk echt heel veel.
Ja, 16 of zo.
Ja, dus ik dacht, daar zijn jullie vast niet klaar mee. Dus check mijn tips van vorige week nog maar even. Maar als je er toch per se...
ik heb er nog 19.
Maar als je er toch per se één wil hebben, dan ga ticket swap op en zorg dat je een kaartje krijgt voor Dropkick Murphys op 17 februari in de Ziggo Dome. Want ik ben daar, Sander van het panel is daar ook. En in het voorprogramma staat onder meer Pennywise. Dus wat? Dat is best wel... best wel oké.
Pennywise.
En Jesse Ahern en Rumjacks, geloof ik. Dus het is een half festival geworden. Pennywise opent Dropkick Murphys. Ik heb het ook niet bedacht. Maar
onterecht.
Nou ja, ze hebben ook een keer Sickle Fiddle laten openen voor Dropkick Murphys. En dat is raar, want Sickle Fiddle is eigenlijk harder dan Dropkick Murphys. Dus dan krijg je een heel raar energie.
Pennywise is gewoon bro him. Als je dat nummer hebt gehoord, dan ga je daarna naar huis.
Ja,
toch?
En maar ook de laatste keer ook waren er mensen die kwamen voor Frank Turner. Want die stond er ook te openen voor Dropkick Murphys. Ik zei naar huis gegaan, want die geeft helemaal niks aan Dropkick Murphys.
Ja, ik snap dat.
Nou, toen had je Frank Turner, Floggy Molly en Dropkick Murphys achter elkaar. Dat was ook wel een heftige. Maar in ieder geval, als je dat soort muziek leuk vindt, goede line-up, 17 februari in de Ziggo. Wel stijf uitgekocht, dus je zal hem op Ticketswap moeten gaan halen.
Ik ga mij hier herhaald in verdiepen.
Ik heb het ook wel eens gedaan. Ah. Naar de opener naar huis gegaan. Dat ik dacht, die opener vind ik zoveel vet.
Ja, dat hoor je. Daar heeft Dropkick Murphys wel vaker last van. Dat ze iets te goede bands in de opening
Damn.
Hey, it doesn't matter. Ik heb mijn geld, toch? Zo is het ook.
Hey, zal ik dan opvolgen?
Dat je even op mag gaan volgen. Goed idee.
Oké, dan. Ik heb namelijk de laatste keer... Ik heb de laatste keer een tip gegeven over een boek. Of eigenlijk een boekenserie. Mm-hmm. Dragonblood van Lindsay Buricker. Even als opvolging daarvan. Ik ben inmiddels in boek 10. Dus denk 3.500 pagina's onderweg of zo. Ik vind dat ze leuk en spannend schrijft. Ik vind dat ze er de hoofdpersonen, zeg maar, goed laten ontwikkelen. Mm-hmm. Maar je moet er wel heel goed tegenkomen dat ze geografische omschrijvingen helemaal niet doet.
Geografische omschrijvingen.
Ja, dus dan zegt ze... En ze komen nu bij een kasteel aan. Nou, dat was alles dat je weet over het kasteel. Weet je wel, je weet niet of het ergens in de bergen ligt.
Wat gaan ze
dat
doen
dan? Of
op
een vlakgebied. Of ja, vechten. Of naar de koning of whatever. Maar dus je hebt te weinig omschrijving, zeg maar, van waar vindt dit nou plaats? Daar moet je wel goed tegen kunnen.
Omdat je de kluts kwijtraakt of je mist dat gewoon?
Nee, maar als je een boek leest, zeg maar... Kijk, als je een film kijkt, dan zie je... Oh, dat is een kasteel en het ligt in de bergen... of het ligt tussen de bossen of whatever. En nu is het gewoon... Nou, dan komt die hoofdpersoon of een van die personen... komt bij een kasteel aan. Oké. Nou, bedenk zelf maar hoe dat ding eruit ziet.
Ik ben benieuwd, is dit gewoon een frustratie van jou?
Maar dat is heel frustrerend. Ja. Want je mist... Daardoor moet je zelf, zeg maar, heel erg dat beeld maken... Terwijl het al, dit is een soort steampunk fantasy, dus het is al heel gek. En dan moet je zelf ook nog een beeld vormen van, zeg maar, alle geografie en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment, iemand heeft een huis. Nou, dat is het. Hij heeft gewoon een huis. Weet je, oké, hij heeft een groene deur. Nou, cool. En hoe is de rest van het huis, weet je wel? Dus daar moet je wel goed tegen kunnen. De fun is wel, ik ben dus nu in boek 10 bezig. Volgens mij heb ik nu in totaal €32 uitgegeven of zo. Ja, dat is niet echt veel geld om 3.500 pagina's inmiddels onderweg te zijn, hoor.
Dus je tip staat in zekere zin wel?
Ja, maar daar moet je dus wel goed tegen kunnen.
Hmm.
Nou, dat was hem. Ja, ik ben zoveel hierin aan het lezen. Ik heb geen andere tip.
Zou ik jou de beurt mogen geven, Chris?
Sure. Ja, ik heb een wetenschapscommunicator uit Vlaanderen, België.
Ja,
en die heet Lieven Scheren. Weet niet of,
ja, die ken ik, ja, ja? Ik wel.
Ja hoor, zeker wel. Dat is de eeuwige gedoodverfde persoon die wij hadden moeten tegenkomen. Mee aan tafel hadden moeten zitten. Of op meerdere festivals een box hadden moeten geven. En for some reason al 6 jaar aan het ontwijken zijn. Maar het ligt, nee, niet. Ik denk, het staat wel in de sterren dat we daar een keer iets mee moeten.
We zijn hem niet actief aan het ontwijken. Het is gewoon niet gelukt om hem tegen te komen.
Nee.
Ah, oké. Nou ja, hij komt dus, heeft een AI-show inmiddels. Ik heb zijn DNA-show gezien. Die was wel leuk. Hij komt ook naar Nederland. Dus in juni zag ik dat hij in Amsterdam is. Wel een kaartje geboekt.
Randall gaan mailen.
Precies, dan is hij wel in de buurt. Gaat een voorstelling bij de VU, geeft daar een griffie om. Dus nou, misschien is hij wel te pakken voor een podcast. Die heeft dus zelf ook een podcast, de Nerdland Maandoverzicht. Gewoon een soort science nieuws, die ik wel grappig vind. En op een heel grappige manier gebracht wordt. Ja, dan nog een andere podcast waar ik vaker naar luister is Making Sense. Van Sam Harris.
Ja, yeah. Insta-listen voor mij.
Serieuzer. ook soms wel bijna moeilijk te volgen. Echt een filosoof die soms ook een beetje hardcore doet. Ja, je ziet.
Ja, je moet je best
nou, ja, ik weet niet. Ik vind het dus niet moeilijk, maar leuk of zo. En je hebt wel afleveringen die je soms nog een keer moet luisteren. Maar hij heeft nu een soort van best-of-serie. Ja. Waarin juist iemand anders, zeg maar, een soort meta-analyse doet van al zijn afleveringen tot nu toe.
Ja.
En de eerste aflevering daarvan gaat over AI. En dan pakt hij gewoon alles wat Sam Harris ooit over AI heeft gezegd, maar dan een eigen sausje eroverheen. En ja, als je de normale aflevering net taai vindt, dan is dat die best-of wel echt een hele goede. Normaal denk je best-of en dan doe je gewoon de 10 beste afleveringen. Nee, dit is echt een soort van meta-analyse, best-of.
Ja, cool. Dat is echt een, okay. Ook een echte wetenschapper.
Ja, ik ben
dus heel erg wetenschappelijk
echt aanpakt. Fan van die man. Ja.
Verder had ik nog een soort classic TV-series. Ik weet niet, The Wire.
Ja.
Toch een van de beste ooit.
Ik vind het dus heel erg lastig dat McNulty dus nu Prince Charles is in The Crown.
Ja, dat is
die, man, die man heeft carrière gemaakt, kan ik jou vertellen. Vanaf de Baltimore Police Department naar freaking Prince Charles gewoon. Hetzelfde acteur natuurlijk, maar dat is ja. Heb je dat? Ken je dat? Dat acteurs gewoon zeg maar de Friends sterren hebben dat natuurlijk heel erg.
Hardwired.
Ik had dat niet.
Maar hij blijft voor mij voor altijd gewoon McNulty uit The Wire.
Ik had dat met die dude van Will & Grace. Die kwam ik ineens in een heel andere serie tegen dat je denkt, nee, maar jij bent die ene dude van Will & Grace.
Ja.
En dan lukt dat gewoon niet.
Neil Patrick Harris blijft voor mij nu ook gewoon voor altijd Barney. Dat is ook niet meer. Dat gaat ook niet meer over.
En je hebt het ook in House of the Dragon. Dus daar zit opeens Doctor Who op een draak. En dan denk je uit welke telefoon. Zelfde jij komen wandelen dan. Als je hier opeens staat.
Ja. Dus, ja, nee, dat is tof lopen doen.
Ja, maar dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Als je dan zeg maar een goed acteur bent. En je krijgt een nieuwe klus. Ja. Dat iedereen nog zoiets heeft van. Nee, maar dat ben jij niet.
Ja, er zijn er echt iets van 5 acteurs op aarde. Die dat overstijgen.
Ja,
en niet heel veel meer.
Nou, je moet gewoon zorgen dat je in genoeg dingen zit. Zoals, kijk, Pedro Pascal had de Mandalorian kunnen zijn. Maar omdat hij in zoveel verschillende dingen zit, is hij niet voor mij. Hij is niet per se de Viper of de Mandalorian of Joel uit The Last of Us.
Hij heeft ook een mooie helm op.
Al die dingen.
Oh, dus, oh, ik snap wat je hier doet. Ja.
Hij is feitelijk. Is hij een soort van superpositie als acteur?
Van rollen.
En hij is al die dingen tegelijkertijd. En afhankelijk van welke film jij hebt opgezet,
is hij het.
Nee, okay, maar even terugkomen op The Wire is voor mij absoluut top 3, denk ik, series all time.
Wat zijn dan nog de andere twee?
Goeie vraag. Hier kom je niet zomaar weer weg als student, Jurian.
Nou ja, dat hangt heel erg af van mijn mood. Er zijn momenten dat ik Californication de beste serie aller tijden vind. Er zijn ook momenten dat ik er echt helemaal geen zin in heb. Nou, laat ik het dan zeggen. Het is een altijd wisselende samenstelling waar The Wire altijd in zal staan.
Okay, ja.
En op momenten zal The Wire ook echt op 1 staan.
Sopranos?
Nee, toch niet. Nee. Nee, dat is ook een beetje net de standaard of zo. Ik weet niet. Het is heel goed gedaan, maar het is wel. Het is gewoon maffia.
Ja.
En ik vond aan The Wire, vooral ook omdat dat rauwe randje van Baltimore, wat televisieseries zeker back in the day waren natuurlijk altijd in sexy New York of sexy LA of nou ja, Miami en dat soort dingen. En Baltimore is. Er is heel weinig aantrekkelijk aan Baltimore.
Right.
En juist dat dingetje, dat rauwe randje, hebben ze echt enorm goed gecaptured in die serie.
Characters en ook nog wat beetje nerdy.
Ja.
The Wire. zelf.
Absoluut.
Leuk. Ja, verder had ik nog een aantal Duitse podcasts, maar het is misschien niet zo interessant.
Je mag ze noemen, want er zijn een paar Duitsers die luisteren.
Oh ja?
Zeker.
En anders mensen die Duits kunnen.
Of nerds over de grens.
Of Duits willen leren.
Hey.
Oh, wie weet.
En dan moet je ook even met je contact.
Ja, mijn vriendin is lerares Duits. Dus
oké. Okay. Dus podcast luisteren is wel een van de beste manieren om taal te leren. En dus ja, degene die ik vaak luister. De eerste is een politiek podcast. Die heet Lage der Nation. Gewoon twee gasten die elke week een beetje over de lagen in Duitsland. Maar ook de wereld hebben. Vind ik heel goed. En dan wat meer de nerd soort de Bits of Freedom kant is Lokbuch Netzpolitiek. Dat komt uit het CCC omveld. En dan nog, ik als Zwitser luister ook naar zij noemen zichzelf een Alpenpodcast. Maar het zijn eigenlijk drie gasten. Eentje uit Duitsland, eentje uit Zwitserland en eentje uit Oostenrijk. En die hebben
heb dan over soort,
heel veel over hun eigen cultuur. En dan een vergelijking tussen die. En dat vind ik heel leuk om naar te
lijkt me voor jou echt een heerlijk. Beetje,
ja, het geeft een leuk gevoel.
Ik wil dat een paar vrienden uit Nederland en Vlaanderen dat gaan doen. En één uit Groningen, één uit Limburg en één uit Vlaanderen.
Ja, dat is wel zeg maar, precies.
En
dan heb je het over die taalgebieden en dan kan je het over gewoon de cultuurverschillen en ook hoe dat dan in de verschillende landen
gaat. Ik vind dat je wat lafjes richt. Het is echt perfect wat jij gewoon mooi vindt.
Ja. soms moet je jullie ook gewoon de kans geven om erover te praten. Ik zou het heel leuk vinden, zeker. Kijk, het gebeurt wel eens dat ik aan het nadenken ben over een hele goede grap en dat die niet komt. Ja. En dan zeg jij ineens van, ik vind jou wel een mening. En dan denk ik, ja. Maar ik heb geen goede comeback momenteel, dus. Ja.
We houden wel heel veel van je. Ik gun je deze gewoon echt.
Nou, dan denk ik dat ik aan de beurt. Oh, sorry, hoe heette die podcast?
Die heet Servus, Grüezi, Hallo. Dat zijn ook de drie talen van Servus, de Oostenrijker, Grüezi, de Zwitser en hallo, Duitser.
We gaan dat als mooie links in de show notes zetten. Dan heb ik er nog twee. De eerste is gewoon volledig on point voor deze podcast. Want ik heb op YouTube zitten kijken. Welke video legt mij quantum computers het best uit? Nou, kan het bijna geen verrassing zijn dat als Kurz gesagt daar een video over maakt. En het kanaal heet In a Nutshell. Hun video al snel wel in de top 3 van betere video's staat. Want dat doen ze over alle onderwerpen waar ze die ze beetpakken. En deze heet Quantum Computers Explained Limits of Human Technology. En ja, dit is een video van 7 minuten waar ik veel aan heb gehad in aanloop naar deze aflevering. Nou, dan hebben we nog een tip. Ik heb net vooraf aan deze aflevering zitten praten over het zware weekend dat ik heb gehad. Want ik heb voor het eerst in lange tijd veel bier gedronken en een boel lol gehad. En dat was in dit geval omdat we met vrienden gingen karaoke'en. We gingen karaoke'en. Is dit een Nederlandse zin?
Nee. Je deed aan karaoke.
We bedreven karaoke.
Of je ging gewoon naar de karaokebar.
We gingen naar een karaokebar.
En niet zomaar een bar.
Nu moet ik daarbij zeggen dat ik in mijn leven in bijzonder weinig karaokebars ben geweest. Ik heb wel feestjes gedaan waar een karaoke setup stond en dan zo'n biemertje met twee microfoons erbij. Er zijn zelfs foto's en video's van mij die dat ooit heeft gedaan.
Je hoeft ze niet te googlen, eigenlijk niet.
Ah, maar wat belangrijk is, dat de karaokebars in Nederland zijn vooral zeg maar een normale bar waar dan inderdaad een scherm hangt. En dan heb je een podium en dan ga je het podium op en dan mag iedereen meegenieten van jouw geblair. En dat concept is door hier in Amsterdam neergezet, dat heet Duke of Tokyo. En die hebben nu ook in Utrecht een vestiging geopend. En volgens mij ben jij daar beland.
Doe de rest van mijn tip even.
Ja, nee, ja, maar,
nee, maar dat klopt.
Ik ben namelijk al een heel aantal keer in Duke of Tokyo
geweest. Dat is precies het verhaal waar ik naartoe werk. Dat we gingen naar Duke of Tokyo en ik kon me daar niks bij voorstellen. Ik was gewoon aangehaakt. Ik vond het leuk. Ik ga wel mee en ik vind het wel vet. Maar als je op die site komt, dan zie je dus, ik weet even niet uit mijn hoofd, volgens mij 4, 5, 6 hokken heb je die je kunt huren. En in het ene hok kunnen 8 mensen, 10 mensen, 12 mensen enzovoort. Dus volgens mij is de grootste 18 mensen. En wat je dan hebt, is je hebt echt gewoon een geluidsdicht hok. Daar zit je even in een ander universum. Je kunt de lichten aandoen, je kunt laten flikkeren en knipperen, maar je hebt in ieder geval die microfoons.
Cocktails bestellen via een iPad.
Precies, iPad aan de muur. Cocktails in mijn geval, heel veel bier en buckets. Maar je kunt dan 2 uur boeken en dat is eigenlijk veel te weinig. Je kunt ook gelijk
hangt er een beetje vanaf hoeveel mensen je bent. Maar
ja, dat klopt. Nou, wij hadden daar niet genoeg aan. En Wat ik ook heel leuk vind, dat is voor mij een beetje de kers op de taart. Niet zozeer de reden om te gaan. Maar het is in Utrecht daar zeg maar zo onder zo'n gracht. Ja. En dan in zo'n tunneltje waar het helemaal vol met gravity is. En ik was niet alleen eventjes in een parallel universum. Gewoon in een booth waar ik niet wist of het dag of nacht was. Ik was ook eventjes in Japan.
Ja, dat is de hele grap. Kijk, in Japan is karaoke natuurlijk heel populair. En niet op de manier waarop we dat hier doen. Maar inderdaad, daar zijn het allemaal private booths. En daar kennen ze überhaupt volgens mij het hele fenomeen, zoals ze dat hier bijvoorbeeld in de Casablanca in Amsterdam doen. Heeft ook voordelen, want dan sta je dus met 60 mensen gewoon Paradise bij de dashboard light mee te blaren. Dat is hartstikke leuk. Maar de Japanse manier is inderdaad privater met je eigen clubje mensen. En dan knijt het je lam worden, want dan kunnen ze daar ook heel goed. En nou ja, dat is wat Duke of Tokyo hier met enig succes naartoe heeft. Er zijn ook wel steeds meer andere tentjes in Nederland die ik hetzelfde zie doen, maar tot nu toe nog niet zo goed als Duke of Tokyo dat doet.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden, dat zijn Esther Krabbedam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd van vandaag was Christian Schaffner. Ik kan het dit keer beter dan in de intro. Hartelijk dank voor je deelname. Christian, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Je kan mij googlen. Er is een website.
Je kunt iedereen googlen, Chris.
Er is een website waar
genoemd
wordt.
Maar
kom
je ook echt uit. Goed, er zijn nog andere wetenschappers met mijn naam. Helaas. Maar met Amsterdam en Quantum kom je wel op de juiste uit. Ik ben ook nog op Twitter, maar denk op de website. Is het
zelfs op onze Slack.
Als
mensen nou nabranders hebben vragen.
Als je dus persoonlijke vragen of advies nodig hebt over je transitie naar post-quantum crypto. Nee, dat is echt. We hebben een. Een hub. Als onderdeel van het Quantum Delta NL. Dat is een groot Nederlands programma over quantum technologie. Is er een hub. Juist voor dat. Met deze bedoeling opgericht om bedrijven en maar ook gewoon individuen, maar en overheden te helpen met dit soort vraagstukken. Dus als je meer wil weten over quantum technologie, zeker naar ons toe stappen.
Nou, en als je dit zit te luisteren als luisteraar, kom in ieder geval op onze Slack ook in het kanaal Napraten, want daar gaan we na deze aflevering zeker nog even los. Ons website is mnot.nl. Join onze Slack. Daar gingen 2200 charmante, gezellige en capabele nerds je voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar. En we tipten het net al even aan. Sommige nerds komen uit het buitenland. En die nerds vinden het heel lekker om elkaar te treffen en daarover te praten. En dat doen ze in Nerds Over de Grens. Word je nou vriend van de show op vriendvandeshow.nl/mnot... dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. Daarmee kom je terecht op al onze meetups. En daar zit er weer een aan te komen. Ik zeg niet wanneer, want jij bent misschien nog geen donateur. Misschien wel, maar dan wist je het al. En je krijgt stickers, bierveeltjes door je briefbus. Een private RSS-feed om zonder reclame en eerder dan de rest te luisteren. Merch staat op onze webshop en nerdbier op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel, Christian.
Super.
Echt heel knap om mij zo stil te krijgen tijdens een podcast.
Ja.
Respect.
Paar keer gelukt.
Ja, respect.